Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl. Nou, het is heel simpel. Ik haat de zomertijd en dat komt omdat ik zondag met Lubach adept ben. Nou, zondag met Lubach is nu voorbij, dus ik mag weer voor mezelf nadenken. Ja. En het belangrijkste aan haten op de zomertijd vind ik de tijd verzetten. Dat vind ik gewoon onzin. Dat moet je niet doen. Laat gewoon lekker de tijd die de tijd is. En het tweede is, om 12 uur 's middags hoort de zon op zijn hoogste zijn. En dat is met de zomertijd gewoon helemaal niet het geval. Alleen,
maar dat is met de witte tijd ook niet zo in Nederland.
Nee, daarom. Dus ik ben daar flink op aan het haten. En dan vanochtend werd ik wakker. Het was buiten zonnig en toen floten de vogeltjes en dacht ik, oh, wat lekker. En vanavond, of gisteravond, was het lekker lang licht. En toen stond ik nog even in de tuin en was het nog een heel klein beetje warmer dan in mijn hoofd logisch was. En toen dacht ik, oh, de mooie tijden komen weer aan.
Dat is trouwens ook wel een beetje toeval, hè?
Ja, maar dat weet ik. Alleen, ik had toen in mijn hoofd opeens zoiets van, oh mijn god, ik voel me fijn en blij en het wordt allemaal weer lekker en geef me meer zomertijd.
Ja, ik was vandaag vrij. Dus ik had op een gegeven moment vanmiddag even met de hond park ingelopen. Samen even een biertje gedaan. Dat is niet waar. Ik had vaak gewoon water. Wel normaal doen. Maar lekker in het zonnetje inderdaad. Toen dacht ik, nou, die zomertijd kan ik best wel wennen. Vind ik wel lekker. En inderdaad, ik koppel dat gewoon 1-op-1 aan het lekkere weer. Dat is totaal geen toeval.
Exact. Tijd voor zomer dus.
Zomertijd heeft betere PR dan de wintertijd. Dat is wel echt een ding.
Ja, dat is ook niet zo moeilijk. In de winter is iedereen zo depressief als een deur. Omdat er geen zon is.
Exact, ja. En deze zomer is iedereen zo optimistisch als een trappenhuis. Want daar hebben we allemaal een vaccin gehad. Yay!
Oh, hot take. Ja. Wat durf je daarop te zetten?
En jullie? Wat durf ik op te zetten?
Bedankt voor uw stem.
Ja, een stem op Hugo de Jonge.
Als je nog een leuk meme wil maken, dan moet je even die ministerie van Informatie zoeken die toen in Bagdad zei van, er zijn geen Amerikanen in Bagdad. En dan moet je daarop schrijven, 1 juli is zeker weten iedereen die het wil gevaccineerd. Ja,
en dan worden we niet gebombardeerd.
Hey, Joost is de kenner. Gaat dat viral, Joost?
Ik als verkenner? Ik ben wel heel rood trouwens hier. Zie ik
niet verkenner, je bent een kenner over social media en viral gaan.
Durf ik niet te zeggen.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Floris.
En...
Julian.
Mijn naam is Randall Pelen en onze gast... Nee. Wat? We hebben geen gast.
Mag je nu zijn eigen naam niet meer zeggen?
Het is...
Savage.
Wie is het?
Ik zweef er een beetje tussenin, hè, denk ik, of zo.
Ja, inderdaad. Dan
moet wie ben je ook alweer?
Ja.
Long Mystery time now,
Zeg je naam.
Ja, ik ben Joost. Ja, ik was vroeger wel vaker, ja. De langere luisteraars die kennen me misschien nog van vroeger.
Ja, maar alleen de luisteraars van 2 meter 10 en meer.
Ik wilde net zeggen, er zit iemand van 2 meter luisteren. Huh? Ja. Ik ken hem niet, raar.
En hoe dat een beetje is gegaan, we hadden natuurlijk altijd een lijst met gasten die we van plan zijn beet te nemen. En soms verschuift er wel eens wat en is de laatste tijd een paar keer vaker gebeurd dan meestal gebruikelijk is. En toen zeiden we, Joost, kom jij weer eens langs? En toen zei ik, als Joost weer eens langs komt, dat is totaal jouw eigen interpretatie, Joost. Ja. En toen zei ik, wie wil er meedoen? Nou, er stonden ze in de rij, Joost, een lange rij. Gewoon echt nog langere rij dan voor de vaccinstraat.
Floris, ik.
Maar voor de vaccinstraat staat helemaal geen rij. Dus dat is wel jammer.
Dus, ik zeg maar, de rij werd flink groter toen we wisten dat Joost meedeed.
Inderdaad. Nee. En ik hoorde het net al zeggen voor de oplettende luisteraar die al lang luistert. Joost Schellevis is een van de oprichters van deze podcast. En hij heeft er jarenlang heel erg vaak gezeten. Maar het was wel weer even geleden. Joost, hoe is het nu met je?
Ja, goed.
Mooi.
Ja.
Je moest nu echt met je.
Ja, ook wel goed. Ja. Ja, het is... Ik was wel echt toe aan dat warmere weer, inderdaad. Op een gegeven moment... Zoals de langere luisteraars van 2,10 meter weten... heb ik een baby. Of althans, die is inmiddels ook gewoon een dreumes. En dan de hele winter daar een beetje binnen mee zitten... Ja, dat gaat echt wel vervelen, want... Zij gaat zich vervelen. Op een gegeven moment denk jij ook van... Ik wil ergens heen, ik wil iets doen. Nou, datzelfde rondje door de buurt ook al 10 keer gedaan. Nu kun je gewoon een beetje buiten zitten... en een beetje naar het zonnetje kijken. Nou, maar niet te veel naar de zon kijken natuurlijk. Maar, en dat is wel echt heel lekker. Dus daar was ik wel echt aan toe. Maar ja, vrijdag is het weer voorbij, hè? Dus het is tijdelijk. Ja.
Maar even een korte update, Joost. Want je vertelt natuurlijk niet alles van je privéleven. Hè? Dat is natuurlijk logisch. Als bekende Nederlander wil je dat natuurlijk niet te veel spuien. Maar je bent natuurlijk naar de mooiste stad van Nederland verhuisd.
Zeker. En dat heb ik trouwens ook niet verteld. Heb ik wel een beetje verteld, maar dat verwijder ik daarna dan weer. Omdat ik wel een beetje paranoïde... Eigenlijk, ik was al wel een beetje paranoïde, maar de laatste tijd zoveel data lekken... Dat ik toch wel nog meer bewust van ben van wat ik achterlaat op internet. Dus als het goed is, kun je op internet niet heel makkelijk vinden waar ik woon. Maar deze podcast is vooralsnog niet... machine leesbaar, de tekst. Misschien komt dat nog, dat jullie hem laten transcriben.
Dat zou ik zeker niet uitsluiten, inderdaad.
Dus ik ga het gewoon zeggen zonder dat mensen, zonder dat het letterlijk er staat. Het is een stad beneden Lelystad en boven Hilversum. En daar woon ik inderdaad. En het is niet Zeewolde trouwens, dat is ook niet echt een stad.
Nunspeet.
Ja. Het is de beste, slimst aangelegde stad van Nederland, waar die volgens mij als allereerste van Nederland gigabyte up and down kon, waar je als eerste een gigabyte up and down kon krijgen en waar ik ook ooit hoop terug te keren. Ik woon natuurlijk in Amsterdam, maar mijn hartje ligt natuurlijk
oostwaarts.
Zeg je?
Het beloofde land ligt nog steeds oostwaarts.
Ja, precies. Ja, zeker.
Ja, en nou ja, ik moet wel zeggen, qua infrastructuur is het wel echt goed ontworpen. Er zijn veel mensen die erop haten. Ik zelf ook een paar. Ik heb volgens mij ook tegen Jur wel eens een denigerende opmerking over zijn hometown gemaakt. Waarvoor excuses. Maar het is echt fabelachtig ontworpen. Nou, dus er zijn alsnog wel wat kleine ontwerpfoutjes natuurlijk. Maar als je het vergelijkt. Ik reed dan vandaag weer in Hilversum. Want ik heb een spoedtest gedaan. Ik ben ook een beetje snifferig. En dan rij je door dat centrum. En denk je, ja, dit is wat je krijgt als een stad die gewoon uit een ander tijdperk komt. Opeens... de auto moet incorporeren. Dat werkt gewoon voor geen meter. En dat gevoel heb ik dus nu overal waar ik kom. Want zo snel went dat je gewoon woont op een plek waar dat wel goed geregeld is. En dat is wel heel tof.
Ben je wel eens gaan fietsen al in je nieuwe hometown?
Zeker, maar ja, zeker, ja.
Want fietsen is zowaar nog beter bedacht.
Ja, dan moet ik wel zeggen dat de afstanden ook wel... groot zijn.
Nou, dat komt waar... want Floris die zat zeg maar een beetje smack in de middel van die stad en kon in een half uurtje denk ik naar bijna alle grenzen van de stad toe fietsen.
Nou, ik zat een beetje aan de Amsterdam kant natuurlijk.
Ja, nee, ja, goed. Joost zit nog veel meer aan de Amsterdam kant. Hij zit bijna tegen het strand aan, zeg maar.
Oh ja.
Nu wordt het wel qua opzek wel heel gevaarlijk.
Ja, nu wordt het lastig, hè? Oh ja, dat is waar. Nee, maar goed.
Muiden!
Als je niet in het midden zit, dan is het natuurlijk wel ver fietsen naar sommige steden.
Nee, dus dan is het inderdaad echt wel ver fietsen.
Maar dan nog kan ik jou bijna garanderen, ja, je eigen straat wordt lastig. Maar zodra je een fietspad hebt gevonden, kun je bijna zonder dat je auto's tegenkomt, gewoon naar het stadshart fietsen. En dat is vanuit bijna iedere wijk waar. En dat is wel echt heel bijzonder en heel vet. Dat mis ik ook in vrijwel elke andere stad, mis ik dat.
Ja, dat is wel echt goed ontworpen. Het nadeel is wel dat aan de ene kant lang niet zo heel veel mensen het doen, merk ik nu al wel. Uiteindelijk is het toch nog best wel druk op de weg. En scooters, het nadeel is dat scooters, SpeedLX, mogen er straks ook misschien op, of SpeedPedelec, dus hoe spreek je de tijd?
Ja. Yeah.
Die mogen ook in toenemende mate op het fietspad. En dat is natuurlijk wel, ja, het is ook logisch, want je wil ze ook niet tussen het wegverkeer hebben, want dat is helemaal gevaarlijk. In Amsterdam kan dat misschien wat makkelijker, maar hier zijn eigenlijk natuurlijk alle wegen echt afgescheiden van de fietspad. Dus je krijgt een hele rare situatie. Maar dit is ook niet echt optimaal. Dus eigenlijk moet er ook een apart scooternetwerk komen, denk ik. Dat is de enige oplossing.
En een metro, toch?
En een metro, maar dat sowieso. Ja.
Ja, dat staat buiten kijf.
Ja, dat staat buiten kijf. Dat hoeft niet eens te zeggen. En inderdaad, overal gigabit.
Ja, dat, lekker hè?
Ja, dat is wel heel lekker.
Uploaden en downloaden als een baas. Ik moet zeggen, toen we jou weer introduceerden bij de luisteraars, was een van de eerste dingen die de boventoon begon te voeren was, heeft Joost nog een epische rant? Nu weet ik dat je toevallig recent je auto naar de garage hebt moeten brengen. Zit daar nog een rantje in, Joost?
Nou ja, en een beetje wel, maar die richt zich niet op de garage, want ja, die mensen doen ook gewoon goed hun werk. Dat ligt meer aan hoe die auto in elkaar zit. En ik durf, maar dat komen we misschien zo nog op, vanwege dat autolek durf ik dus nauwelijks nog te noemen wat voor model het is. Maar het is een auto van een relatief groot merk. Oké, het is een Citroën. En hij is redelijk nieuw. Hij is een jaar oud ongeveer. Maar er zit best wel oké software op. Niet fantastisch, maar gewoon wel goed. Werkt op zich wel goed. Met één probleem. Als ik gebeld heb, of bijvoorbeeld de spraakopdracht gebruik, dan wordt de muziekkwaliteit gewoon echt slecht. En dat klinkt als een eerste wereldprobleem en dat is het natuurlijk ook, maar het is echt wel irritant. Want het is het hele fijne aan CarPlay en Android Auto is juist dat je niet meer hoeft te praten, of niet meer hoeft in te stellen, maar dat je gewoon praat tegen dat ding en hij wijst je de weg. Maar dat is dus niet zo, want ik gebruik die functies niet, want dan wordt de muziekkwaliteit gewoon echt, echt heel slecht. Gewoon echt bagger. Dus niet dat je denkt, net iets minder. Nee, gewoon echt slecht. Alsof het, ja, het is bij na een eerdere poging om het op te lossen wel iets beter geworden, maar het blijft gewoon echt ondermaats. En dat is natuurlijk wel echt stom. Maar nu heb ik hem dus voor de derde keer weggebracht om dit op te lossen. Dus op een gegeven moment heb ik ook zoiets van, ja, laat ook maar, weet je wel. Dan tik ik wel in waar ik heen moet als een laatste. Nee, maar ik bedoel, ja, dus geen spraakopdracht kunnen gebruiken. En gewoon als je gebeld wordt, ja, ik word best wel vaak toch wel, merk ik, gebeld in de auto of ik moet zelf iemand bellen. Het is gewoon weer redelijk hinderlijk. Dus ik heb net voor de derde keer weggebracht. En nu is het dus niet gelukt om hem te installeren, de firmware update. En dan denk ik, ja, hoe kun je zoiets ontwerpen?
Dat is niet meer van deze tijd natuurlijk.
Nee, kijk, en bij een Tesla kun je gewoon voor de deur parkeren en die installeert gewoon via wifi de update. Nou, dat het niet zo soepel werkt is nog tot daaraan toe. Maar een monteur die hierin is gespecialiseerd, lukt het dus niet om die firmware update te installeren. En ik heb geen reden om aan zijn capaciteiten te twijfelen. Ik denk gewoon dat systeem gewoon echt niet goed in elkaar zit. Maar goed, nu moet ik dus een filmpje maken van de audio-kwaliteit. En dan kan dan zegt de monteur ook, ja, dan kunnen wij aan dat bedrijf, aan de maker van je auto, aan Citroën laten zien dat het gewoon echt niet goed is. Dan kunnen we een nieuwe autoradio in bouwen. Nou, het zal vast wel worden opgelost of niet. Maar ik denk wel echt van, hoe krijg je het voor elkaar?
Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt hoor. Ik heb dat zelf nooit in mijn auto gehad, maar precies datzelfde probleem heb ik als ik podcast ga editen en ik heb mijn AirPods in. Die heb ik gewoon vaak de hele dag in. Als ik thuis werk, dan doe ik ze nooit uit. En dan gaat best wel goed van apparaat naar apparaat. Maar als ik dan Reaper open, dus mijn Digital Audio Workstation, het programma waarin ik die edit doe. Zodra ik dat programma open, die denkt dan gewoon, ik doe de andere kilohertz of zo, weet ik veel wat de fuck er misgaat. Maar dan klinkt opeens alles kut. En dan ga ik uit dat programma en dan duurt het even een seconde, hoor je hem switchen en dan klinkt het weer goed. Nou, als ik dat zou hebben in mijn auto, ik word gillend gek hoor. Want ja, jij zegt wel eerst wereldprobleem, maar het is echt wel kut.
Dat is het natuurlijk wel, maar het stomme is ook dat we hebben niet de instapversie van de auto. Hij heeft net wat betere audio ook en zo. En dan werkt dat gewoon niet, weet je wel. Ja, dat is gewoon echt irritant. Maar het voelt wel echt als een, ja, zeker in deze tijd waarin mensen het, toch veel mensen het zware voelt dit wel echt als een mini probleempje, moet ik er wel bij zeggen. Maar het is wel gewoon hinderlijk. Maar het is meer dat ik, de impact op mijn leven is relatief gering, maar ik vind het vooral gewoon zo fascinerend dat het, dat je dit in een auto geprogrammeerd krijgt. Dus dat je dit niet goed aan de praat weet te krijgen. Misschien is dat ding wel gewoon defect, dat kan natuurlijk ook. Maar dat het ook gewoon niet lukt om het op te lossen met een firmware update die er wel is, die er zou moeten zijn, want het is blijkbaar een bekend probleem. Ja, dan denk ik wel echt van, wat, dit is toch je werk, weet je wel? Ik bedoel, moet je voorstellen, ja. Maar dan denk ik toch, hoe zit de rest van die auto in elkaar? Dit is wat ik zelf kan zien met mijn...
Nee, maar dat is het stuk dat ze wel kunnen.
Ja, ja, misschien is dat het wel, inderdaad.
Het is maar dan nog denk steeds ik, een ja, Citroën op zich.
Als ze net zoveel liefde hebben gestopt in de remmen als in dat entertainment systeem, nou, dan hoop ik dat ik nooit een botsing krijg.
Nee, dan ga je wel een botsing krijgen.
Maar dat heb ik al gehad zelfs. Dat is waarom die weer bij de dealer was. Maar ja, dat terzijde. Maar goed, ja, dit was... Ik moet wel zeggen, ik maak niet zo heel veel mee hoor, momenteel. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar dit is eigenlijk het hoogtepunt van wat ik aan rentwaardige ervaringen de afgelopen tijd mee heb gemaakt.
Ja, ik ben natuurlijk naar huis aan het zoeken overal. Dus voor mij is mijn leven is dus super spannend. Ik stel mezelf elke week zo ongeveer een ander huis voor. Dus dat is wel... lukt niet. Je komt er niet doorheen en het is allemaal tyfus duur en iedereen overbiedt met een ton en zo. Maar uit spanning is het laag in ieder geval.
De woningmarkt is wel echt... Het is nu echt, echt redelijk shit.
Dat ja, is wel echt... zwaar overstuur.
Nee. Ja, we hadden een van de huizen die we heel graag wilden hebben, hadden we 7% overboden en dat was in ieder geval niet genoeg. Wist ik ook wel een beetje van tevoren, was ook een duur huis, maar nee, goed. Het is allemaal gek huis. Dus,
ik vind het wel grappig, nu ik erbij nadenk, is we hebben recent een bonusaflevering opgenomen met de Vierkante Ogen Show over WandaVision. En daarin zei ik iets in de trant van die Disney-series die elke vrijdag uitkomen. Dat is een beetje het ding waar ik tegenwoordig naartoe leef, zeg maar. Ik zit nu een beetje te filmen van hoeveel rants heb ik? Nou, 1, 2, misschien 3. Hoeveel positieve dingen? 1, 2. Weet je wel, zeg maar, het aantal dingen dat een mens meemaakt is op dit moment echt grandioos laag.
Bijzonder beperkt.
Ja, inderdaad. Ja, als ik moet gaan zitten ranten, dan moet ik het ook over mijn gezondheid hebben en dat ik geen leuke dingen kan doen. Maar oh ja, en kinderen.
Ja, maar dat ja, voor ons
kinderen zijn hel. Nooit kinderen.
Ja, ik moet wel zeggen, ik laat me over dit soort dingen ik heb niet zo zin om hierover te gaan zitten flamen op Twitter, maar iedereen probeert wel een beetje te doen overkomen alsof zijn clubje dan het zwaarste heeft, weet je wel. Terwijl ja, ik heb dan natuurlijk een kind. Nou, het voordeel is wel dat ik met het afgelopen jaar niet zo heel erg veel heb verveeld. Althans, af en toe ook wel hoor, op druilerige dagen. Maar je wordt wel redelijk bezig gehouden, zeg maar. Ja, luiers verschonen, je hebt genoeg te doen. Dus ik zal niet betogen dat mijn afdeling het zwaarst heeft van allemaal. Maar als ik dan bijvoorbeeld singles zie... Ja, ik denk wel dat singles het relatief zwaar hebben. Maar alsof dat soms wordt ook een beetje gedaan alsof singles... het allerzwaarste hebben, omdat ze zo weinig te doen hebben. En ik ook van ja.
Nee, maar ze zijn wel
no offense, maar
ik wil het zeggen, het is wel elke gewoon als je single bent, je hebt bijvoorbeeld werk of zo en vrienden en dingen, dan
ja.
Zie je die.
Ja, het is wel.
Stel dat jij inderdaad nu bij een bedrijf werkt. Nou, gewoon tweakers werkt gewoon nu standaard thuis tenzij je een reden hebt dat je op kantoor moet zijn. Dus ik ben inmiddels al sinds half januari niet meer op kantoor geweest. Ja, dat is voor mij in verder niet zo'n probleem. Ik heb een rondje om me heen, ik heb vriendinnen om me heen niet in die volgorde, maar. Dan is het allemaal wel oké. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als dit zeg maar... als je standaard leven is, je hebt niemand om je heen. En het is ook lastig om mensen af te spreken en zo. Dat eenzaamheid is wel een ding, hoor.
Aan toevoegen, want ik denk ook wel dat het oprecht... Ik wil dat die problemen niet bagatelliseren. Want ik denk oprecht dat het best wel geestdodend kan zijn, inderdaad. Gewoon ja, werken, slapen, eten in hetzelfde huis en met niemand contact hebben. Maar probeer eens... Wat ik aan het begin zei, probeer eens op een druilerige dag de hele dag een baby te moeten vermaken. Weet je, het is voor niemand leuk. En dat is wel echt een nadeel. Dat het gewoon dat mensen een beetje uit elkaar kan spelen. Omdat je denkt, goh, nou.
Voor mij was het een moment dat iemand zo twitterde van singles hebben het zwaarst. Toen zat ik eigenlijk al in de stijgers op te reageren. En dat doe ik op Twitter doorgaans nooit. Maar toen betrapte ik mezelf op de gedachte van... het feit dat jij nu stelt dat jouw groep het zwaarst heeft... triggert bij heel veel lezers al een soort wedstrijd. Zo van, hoezo moet iemand winnen in wie het zwaarst heeft? Waarom hebben we een top 10 nodig? Waarom is het niet gewoon kut?
Nou, het is denk ik in ieder geval voor ons vieren... en voor heel veel mensen, ook mensen die ik wel op Twitter zie klagen... is voor heel veel mensen is het uiteindelijk geen existentiële crisis nog. Hè? Dus dat je echt... wordt geraakt in je inkomen. En zolang dat, of in je gezondheid natuurlijk... en zolang dat niet zo is... mag je natuurlijk ook wel een beetje in je handjes knijpen. Nou, maar goed, het blijft gewoon...
Ik zeg, bij mij in de buurt is dat wel best wel het geval, hoor. Goede vriendin van ons, die is in... oktober, november geopereerd. En dat bleek niet goed. Die kon daarna niet snel genoeg terecht. Die is nu gewoon opgegeven hoor. Dat is gewoon einde oefening. En dat is gewoon puur corona. Die kon gewoon niet eerder naar het ziekenhuis door corona. Ja, dus dat, ik dat zie het wel. Goed, het doet echt wel pijn, gast.
Ja. Nee, maar ik bedoel, wij vieren inderdaad. Maar ja, die verhalen zijn er zeker. En dat is natuurlijk...
Ja, nee, maar dat is ook in je directe omgeving. Ja. En er zijn best wel veel mensen die dat in hun directe omgeving hebben. Een andere vriendin van mij is gisteren overleden. Was ook niet heel tof. Die kon ook gewoon niet goed behandeld worden. Dus, weet je, het raakt me in die zin niet direct. Hè? Ik ben niet ziek. Maar ik zie wel mensen om me heen die ziek zijn, die gewoon niet fatsoenlijk behandeld kunnen worden. En dat is dan oversterfte. Ja, dat klinkt allemaal mooi. Maar je bent nu gewoon een getal in een Excel-sheet waarvan ze zeggen, ja, dat is wel een beetje jammer. Het zijn wel mensenlevens, man.
Zullen we eens terugpakken op een spannend onderwerp?
Ja, zullen we weer eens wat leukers gaan bespreken misschien?
Want, Joost, we hebben de laatste aflevering van Zondag met Lubach zitten kijken. Daar kwam jij eventjes in voor. En dat was niet zomaar. Je had weer eens een heel mooi lek prijsgegeven. Hoe is zo'n week voor jou op het moment dat jij zo'n lek van een auto... Wat was het eigenlijk voor een lek?
Ja, het was een lek bij een... Nou, het eigenaardige was dat in eerste instantie het op internet stond als een lek bij rdw.nl. Dus de Rijksdienst voor het Wegverkeer die auto's uitgeeft. Nou, die auto's uitgeeft, maar kentekenplaten uitgeeft. En eigenlijk bepaalt of een auto wel of niet mag de weg op mag, bijvoorbeeld.
Maar je zegt, het stond daar dus, het was op het dark web aangeboden als pakketje.
Ja, op een populair hackersforum werd het aangeboden inderdaad. Althans, te koop aangeboden, hè? Dus je moest er wel nog voor betalen. Toen heb ik die hacker benaderd. En ja, ik vond vanaf het begin af aan wel een beetje een gek verhaal dat het echt van de RDW afkomstig zou zijn. Want er stond ook informatie in dat datalek die de RDW helemaal niet heeft. Want ik heb toen die hacker gevraagd om een sample. Dat is op zich gebruikelijk om te doen als je geïnteresseerd bent in zo'n datalek. Want je wil wel natuurlijk weten wat je koopt. Heb ik de gegevens van zo'n 85.000 Amsterdammers gekregen. En daar stonden echt dingen tussen die de RDW niet heeft. Zoals e-mailadressen, de informatie over werkplaatsafspraken. Dus ook wanneer een auto voor het laatst bij de werkplaats was geweest. Dat kon nooit van de RDW afkomstig zijn. En toen ben ik eens verder gaan kijken. En toen vond ik eigenlijk mezelf in dat datalek. Gelukkig wel op een ouder adres. Maar ik ben toen gaan kijken van, god, waar komt dat vandaan? In eerste instantie dacht ik, dan moet het lek wel van de QuickFit afkomstig zijn, want daar brachten we die auto destijds altijd naartoe. Ja, QuickFit zei, ja, we weten echt, we gaan een onderzoek naar doen, maar klinkt ons niet bekend in de oren, als ik het me goed herinner, was dat dus een beetje hun reactie. Maar toen zag ik dat op die datum, die daar in het datalek stond, bij de laatste werkplaatsafspraak, dat die auto toen niet bij de QuickFit is geweest, maar bij een andere dealer. Heb ik die dealer gebeld en die zei, oh, dat is, ja, we werken wel samen met een bedrijf dat heet RDC. Nou, en toen ging het balletje dus rollen dat het van die club afkomstig was. En vervolgens wordt het wel heel hectisch inderdaad. Ja, ik vind dat soort dagen wel altijd, het blijft natuurlijk een treurig onderwerp, maar als journalist zijn dat natuurlijk de leukste dagen in feite, omdat zoiets gaat ook een beetje leven en zo natuurlijk. Door iets wat je zelf aan de rollen hebt gebracht. Ja, dat is. Maar het is ook wel heel hectisch. Want ja, ik dacht ook, ja, voor hetzelfde geld is uit Modderkolk hiermee bezig of Daniel Verlaan. Dus je wil ook niet. Er zit ook een zekere druk achter, maar je moet natuurlijk niet slordig worden. Dus dat is wel spannend, ja.
Ja, ja, want het was in dit geval achteraf gezien, hoorde ik mensen zeggen dat het grootste datalek in Nederland ooit was.
Ja, de precieze impact is nog steeds niet helemaal duidelijk. Gek genoeg, maar het is ook niet gek genoeg, want het politieonderzoek loopt ook nu nog, dus er wordt nu ook niet al te veel naar buiten gebracht. Maar als het aantal van 7,5 miljoen ongeveer klopt, nou, dan ga je wel aardig die richting op volgens de autoriteit persoonsgegevens. Het lastige is wel dat mensen er meerdere keren in kunnen staan. Er staan ook oudere data tussen, data van 20, 30 jaar geleden. Dus het kan zijn dat mensen er 2, 3 keer in staan met meerdere auto's bijvoorbeeld, of meerdere adressen. Dus ja, het is nog niet te zeggen hoeveel mensen er exact in staan. Maar dat het echt een grote is, dat is wel duidelijk.
Ik raak er zo afgevlakt van, man. Dan denk ik, oh, oké, 7,5 miljoen records. Ja, nou, daar gaan we weer. Het is net
alleen voor Nederland, hè?
Toch al op straat ligt. En het is... Ja. Het doet me steeds minder.
Die datalekmoeheid, die snappen. Ik wil zelf niet alleen maar verhalen over datalekken maken. Dus ik had eigenlijk plannen voor allemaal andere verhalen en... Dan komt dit er tussendoor. Dan denk ik, nou, het is niet dat ik denk van, oh jee, daar gaan we weer. Maar het is wel, er zijn natuurlijk wel heel, er zijn er gewoon echt heel erg veel. Maar wat deze wel weer uniek maakt en waarom we er toch achteraan zijn gegaan, is dat er die adressen, de VIN-nummers, dus die nummers die in de auto zijn gegraveerd, waarmee je een auto echt uniek kunt herkennen. En waar wat ook wel wat mogelijkheden tot fraude biedt. Telefoonnummers, daar zat gewoon zoveel informatie van zoveel mensen in. 7,5 miljoen, hè? Alleen Nederland. Dat is echt heel groot. Dat is echt ongekend. Ook al staat iedereen er twee keer in. Zijn het iets maar van 3,5 miljoen mensen. Dan nog is het echt krankzinnig veel. En dat is wel waarom dit lek toch echt wel weer anders is. En ja, weet je, kijk, als ik een tip krijg, en dat gebeurt best wel regelmatig, dat je een tip krijgt van een lek met dan veel minder data. Of bijvoorbeeld, laatst had ik een tip gekregen van een lek met 50.000 documenten, waaronder ook paspoorten. Ja, dat is tegenwoordig al bijna geen nieuws meer eigenlijk. Dus ik heb dat bedrijf toen wel een mailtje gestuurd van, hey, weet dat dit zo is. En toen hebben ze het wel snel opgelost. Want ja, je kan ook niet echt ethisch zoiets weten en het gewoon maar laten voortbestaan. Maar journalistiek heb ik daar niks mee gedaan, omdat het gewoon zo alomtegenwoordig eigenlijk aan het worden is. En dat is wel echt, jammer.
Paspoort erbij, man. Dat is niet best, hoor.
Nee, en nu ik het zo vertel, denk ik wel van, ja, is het toch niet de manier om dat verhaal wel te maken? Daar ga ik nog eens even over nadenken. Maar ja, dat zo normaal is geworden, dat vind ik wel erg. Want het kan ook gewoon kwaad. Dus als jij bijvoorbeeld bij de politie werkt, dat zag je laatst ook, dat de politieagenten werden gedoxt die bij de demonstraties op het Museumplein waren. En dat er dan een vuurwerkbom in zijn tuin wordt gegooid. Je huisadres is in zo'n gepolariseerde maatschappij ook al een potentieel risico. Laat staan voor oplichters, criminelen, is het echt gewoon, zoals Lubach het ook. Volgens Lubach waren we natuurlijk iets te veel aan het promoten. Maar het is wel degelijk een soort snoepwinkel voor criminelen.
Ja, dat was toch, hoe heet die luik weer? Blik op links of zo?
Vizier op links.
Vizier op links.
Vizier op links, ja.
Ja, belachelijk. Maar het is wel grappig, want ik zei het ook, we hadden het de laatste soort van gekscherend over. Volgens mij, als je in dit land 10 jaar journalist bent, dan heb je 0,0 vertrouwen in dat ooit een partij ever goed om kan gaan met data. Of dat er ooit vaccins goed uitgerold gaan worden. Gewoon je hele vertrouwen in de maatschappij valt gewoon een beetje weg als je betaald wordt om kritisch naar het functioneren van de maatschappij te kijken.
Nou ja, ik merk dus wel dat ik echt zelf een beetje paranoïde ben geworden inderdaad. Wel functioneel paranoïde, niet overdreven paranoïde. Want uiteindelijk, ja, je zult toch gewoon moeten leven. Maar als ik bijvoorbeeld ergens mijn postcode moet achterlaten, ja, dan liever niet. En dit soort lekken bewijst wel weer waarom. Waarom moet een autodealer in vredesnaam weten waar ik woon? Hij komt hem niet ophalen en dan komt hem ook niet terugbrengen. Dus dat slaat al nergens op. Ja. Natuurlijk, je moet weten met wie je zaken doet, maar
ja, ik heb laatst dus om überhaupt een bezichtiging te mogen doen, bij het doen van het bod, moesten we scans van onze paspoort meesturen. Dan heb ik dan wel gewoon die onderste balk met die codes en zo, die blok ik dan altijd.
Ja.
Maar dan nog vraag ik me altijd af van hoezo. Ik snap heus dat je wil weten van wie een bod komt, maar dat wordt eigenlijk pas belangrijk als ik het winnende bod ben, want dan moet jij tot op zekere hoogte weten wie ik ben, et cetera. Maar dat voor het bod doen slaat het eigenlijk helemaal nergens op om dat dan te eisen dat iemand een paspoortscan meestuurt.
Ja, ik ben geen jurist, ik weet niet of dat mag of niet, maar ik moet, ja, het is wel tekenend natuurlijk, hè? Dus dat je eigenlijk, en dat komt natuurlijk ook omdat je zo machteloos bent als koper in deze markt, maar dan kunnen ze het ook vragen. Ik bedoel, 20 jaar geleden had je dit natuurlijk niet hoeven proberen, of 10 jaar geleden.
Nee, maar 20 jaar geleden was het ook wel weer prima als je met een bankafschrift bij de videotheek kwam om je in te schrijven.
Ja, nou in ieder geval, ja, hetzelfde bij Artis. Toevallig had ik daar dan mijn werkadres ingevuld, omdat ik zei, ik ben een beetje paranoïde. Dus als het niet hoeft, dan vul ik gewoon mijn werkadres in, want dan kunnen mensen me toch bereiken als het nodig is. Maar ja, als het dan uitlekt, dan ligt niet mijn privéadres op straat. Maar dat is natuurlijk eigenlijk, dat was dus zo bij Artis het geval. Terwijl, ja, die dierentuin komt ook niet naar mij toe. Kijk, als jij met al die apen en met een paar olifanten voor mijn deur komt staan, dan heb je best een reden om mijn adres te vragen. En dan wil ik het ook wel geven.
Dat is wel service trouwens.
Dat is wel, ja, maar dan ben ik geneigd om voor die 30 euro te zeggen, oké, hier heb je mijn adres, maar gooi je daarna dan ook weer weg op een gegeven moment, weet je wel. Dat gebeurt dus ook niet. Ja, en die omdraaiing van alles maar vragen, nooit weggooien. Ja, dat is echt het grote probleem hier. Kijk, e-mailadressen, sure, daar ontkom je haast niet aan. Telefoonnummers vind ik al twijfelachtiger. Maar iemand die in de jaren 90 een keer bij een autodealer is geweest, waarom staat zijn adres nog steeds in dit soort systemen? Dat die, nou ja, in dat geval woont die persoon er misschien wel helemaal niet meer. Dus dan is het misschien minder schadelijk. Maar er is geen reden om zo lang dit soort informatie te bewaren. En dat moet echt bij... Dus wat dat betreft, ik hoop dat als er techneuten luisteren, dat die dat tegen hun directeurs kunnen zeggen van... Ja, misschien moeten we gewoon informatie geautomatiseerd gaan weggooien na een tijd. Nou, misschien, dat is wettelijk verplicht, maar misschien moet je er werk van maken.
Ja, ja, maar dat is echt zo'n project dat elke week en maand opnieuw gewoon onder op de stapel komt, omdat er altijd iets belangrijkers te doen is. Ja, ik dat zie dat gewoon voor me.
Nou, dat en die data die is ook soms gewoon heel waardevol om wel te bewaren.
Dus ja, zoals een jurist vorige week tegen me zei, bij bedrijven leeft heel erg de gedachte van informatie weggooien is riskanter dan informatie bewaren. Want als je het bewaart, heb je het misschien nog ooit nodig. Als je het weggooit, heb je het misschien wel per ongeluk weggegooid. Maar juridisch is het andersom. Je komt sneller in het probleem als je informatie bewaart. Nou ja, sommige informatie moet je natuurlijk voor de Belastingdienst bewaren. Dat is natuurlijk wel goed om je daar strikt aan te houden. Maar goed, dat is na een tijd, na 7 jaar verloopt dat ook. Dus, maar voor de
langer
AVG,
dan 7 jaar slaat natuurlijk echt als een tang op een varken inmiddels.
Nee, en zeker ook, ja, dus nou ja, inderdaad, informatie uit de jaren 90, er is echt geen juridische grond meer om die informatie. Tenzij die man, die mensen nog om de haverklap langskomen voor een beurt, sure. Maar dit waren mensen die voor het laatst in de jaren 90 een afspraak hadden gemaakt. En die staan daar gewoon nog in. Dat kan natuurlijk gewoon niet. Jezus.
Ja, het is niet best.
Hoe was het qua opstekers natuurlijk in die categorie voor jou om aan die verkiezingen mee te mogen doen dan? Want ik zag jou schitteren en shine in een prachtige mooie studio. Helemaal
aan het verslag over de verkiezingen, voor de duidelijkheid.
Ja, ja, ja. Het verslag over de...
Ja, van... ja, we kennen ook mensen die wel eens hebben meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen. Sterker nog, een panellid heeft hem wel eens meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen. Zo,
ja, dat klopt.
Zo, zeven zou je...
Oh ja, tuurlijk. Ja, is ook zo, ja.
Maar zo ondenkbaar was het niet. Nee, maar je zat in de... Ja, hoe heet die zaal eigenlijk? Met die grote roltrappen en zo.
Ja, ik zou ook niet weten hoe die zaal... Volgens mij is het ook niet echt een zaal. Het is gewoon de... ontvangstruimte of zo.
Dus
maar nee, dat was wel echt. Ik zat daar natuurlijk. Ja, ik zat er natuurlijk gewoon stilletjes te werken met mijn mondkapje op. Hè. Dus het is niet zo dat ik aan een desk wat zat te vertellen, want daar zijn veel slimmere collega's voor.
Je was letterlijk meer van eye candy, of niet? Was je meer dan eye candy?
ik zat. Maar nou ja, wat dat betreft was het wel echt interessant om aan mee te werken, want ik zat daar dus gewoon een beetje te excellen. Want ja, we krijgen dan om iets voor 9 of eigenlijk ja, wel een paar uur voor 9 krijgen we dan al die kiezers onderzoeken. Dan dat je weet welke kiezers van welke partij komen. Super interessant. En dat moet ook in die uitzending, moet dat nog komen. Dus terwijl die uitzending al bezig is, zit je te kijken van, oh ja, dit is wel interessant, dit kunnen we zo meteen wel gebruiken. Terwijl om je heen die uitzending bezig is, dat is wel echt, het is wel echt heel tof om... Ja, het is ook zo random omdat je dan bij de NOS werkt en dat je opeens daar deel van uitmaakt. Dat is wel echt, ja. Dat had ik niet verwacht toen ik een paar jaar geleden daar een beetje tech dingen ging doen. Ja, hebben jullie gekeken?
Ja.
Ja,
ja veel stukjes. Mensen wel.
Hey, ik heb iets geks ontdekt wat me eigenlijk nu pas opvalt. Ik heb jou een poosje, je bent natuurlijk een poos niet in met Nerds om tafel geweest. Een poosje geleden was je bij de Zolder Sessions op bezoek en toen werd je ook geïnterviewd. Sinds je niet meer echt heel erg geregeld podcast in een eigen of een andere wat lossere podcast, ben je eigenlijk steeds meer de persoon die geïnterviewd wordt. Dat is ook wel raar. Ik bedoel, we hebben laatst Daniel Verlaan en Huib Modderkok inderdaad geïnterviewd en dat waren dan journalisten die verhaal hadden gemaakt en dan hadden wij vragen aan hen. En nu zitten we jou te interviewen.
Dat is wel gek eigenlijk.
Ja.
Maar ik
hoe
niet,
is dat zo gekomen?
Ik interview wel vaker dan dat ik zelf word geïnterviewd. De meeste interviews met mij, dat zijn heel vaak mensen van middelbare scholen eigenlijk. En ook wel studenten journalistiek. Maar voor de rest valt dat eigenlijk wel mee. Volgens mij, ja, je moet een boek schrijven, denk ik. Dan word je wel heel veel geïnterviewd. Maar dan het nadeel is dat je dan een boek moet schrijven.
Ja, inderdaad.
Dat is altijd...
Je kan ook niet zitten. Even... In het algemeen, kijk, ik kan natuurlijk de rest van de avond zitten vragen over wat voor verhalen je hebt gemaakt en hoe het is om journalist te zijn. Maar heb je zelf nog iets waar je het over wil hebben?
Ja, toen is de auto op de lijst staan volgens
mij. Ja, we kunnen ook gewoon over honkbal gaan, hè?
Daar werd ik inhoudelijk dan weer te weinig van om daar echt iets tofs over te... Want ik ben echt nog een newbie daarin.
Oh, dat kan ik dan wel weer. Maar ik wil nog heel veel stilstaan bij corona ook. Want je bent natuurlijk eigenlijk, ik wil niet zeggen losgekoppeld... maar toen de verkiezingen er aankwamen... werd natuurlijk duidelijk dat jij op die desk moest gaan zitten... en je was natuurlijk al daar flink mee bezig en zo. Is voor jou dan de coronaberichtgeving op een lager pitje beland? Of gebeurt dat een beetje automatisch omdat je na zoveel dagen op rij de duizendtallen in je opnemen? Hoe werkt dat als je daar nu inmiddels al meer dan een jaar op professioneel niveau mee bezig bent?
Ja, ik ben denk ik in april of mei ben ik bij het coronacijfer
bijna een jaar
gekomen. Dus inderdaad, ja, nee, maar ik zat even te rekenen. Dus bijna een jaar wel inderdaad. Maar we worden er ook wel steeds beter in, denk ik. Nee, maar rond de verkiezingen, ja, we zijn met z'n drieën, doen we eigenlijk zorgen ervoor dat elke dag die coronacijfers worden gemeld. Dat als het relevant is, dat het op de radio en televisie ook goed gaat. Ja, dat hebben we er gewoon een beetje bij gedaan natuurlijk tijdens de verkiezingen. Maar toen waren de aantallen misschien ook nog wel iets... Toen was er, nu zitten we echt wel in een duidelijke opwaartse golf. En dat was toen wel iets minder zo natuurlijk. Dus dat kon er ook wat makkelijker naast. En we hebben ook het onszelf al makkelijk gemaakt door heel veel dingen gewoon automatisch te laten doen. Zodat we niet elke dag met de hand alles hoeven te doen. Dus bijvoorbeeld sommige teksten die worden automatisch gegenereerd. Ook omdat je dan minder fouten hebt. Want het was altijd echt een gepuzzel. Tot met september of zo hebben we dat allemaal met de hand gedaan. En dan zit je elke keer weer toename te berekenen. En ja, je maakt al heel snel gewoon een klein foutje. Nou, dat voorkomen we nu dus door gewoon echt de standaard dingen gewoon ratsen gewoon uit te laten vloeien. En standaard grafieken en zo, die geautomatiseerd worden gegenereerd. En dan hebben we meer tijd juist om te kijken naar de opvallende dingen. Zoals de langere termijn beweging bijvoorbeeld. Of nou, hoe staat het eigenlijk met de vaccins? Al hebben we dat trouwens sinds vandaag ook geautomatiseerd. Dat soort dingen had ik wel iets minder tijd voor rond de verkiezingen. Maar over het algemeen doe ik nog steeds wel echt tech en corona. Dus in de weken in de aanloop na de verkiezingen heel druk geweest met verkiezingsverhalen. We hebben onderzoek gedaan naar filterbubbels op YouTube. Samen met Jerry Vermanen van de Pointer en Koen van de Ven van de Groene Amsterdammer. En een paar collega's van ze. En we hebben gekeken naar Instagram-algoritmes. Hoe die bijvoorbeeld bepaalde politici bevoordelen en sommige niet. Hè, dus als je bijvoorbeeld heel veel selfies post, wat sommige politici doen. Onbewust zeggen ze zelf, en dat geloof ik ook wel weer. Dan doe je het veel beter dan wanneer je allemaal inhoudelijke teksten bijvoorbeeld twittert. Op zich geen openbaring, maar op zich wel interessant om te zien dat het algoritme zo bepaalt wat je moet posten eigenlijk op Instagram. En na de verkiezingen ook wat data verhalen, maar nu ben ik eigenlijk weer helemaal tech. Dus dat is wel ook wel weer lekker. Tech en corona dan. Corona ook nog wel, ja.
Ja, die algoritmes zijn ook wel iets wat mij de laatste tijd bezighoudt, hoor. Ja. Godsamme, ik heb dat zo door als ik even me verveel. Dan ga ik naar Reddit en dan ga ik eerst naar mijn eigen homepage. En dan zie ik gewoon de dingen en dan scroll ik. En dan de volgende keer dat ik die app open, zie ik hetzelfde. En dan ga ik naar All en dan zie ik ook wat zij denken dat het meest boeiend is. En dat is een half uur later nog steeds hetzelfde. En ik weet dat ik hier nu mijn dopamineklier probeer uit te knijpen, wat helemaal niet lukt. En dat ik rattenverslaafd ben aan die app, maar dat is mijn punt niet. Het is gewoon zo irritant dat je niet zelf kan denken, nou, nu wil ik even dit zien, nu wil ik even...
Het is
nou,
zo erg.
Dat is bijna niet meer mogelijk.
Ik open af de YouTube met in mijn hoofd daadwerkelijk het onderwerp waarover ik veel... Of ik een clipje denk, oh, die wil ik even opzoeken. Ik open YouTube, kom op mijn homepage terecht en dan staat er 19 dingen die je altijd al fout deed in Voetbalmanager.
God, ja, dat wil je toch weten.
Godverdomme. Ja, ik doe kennelijk 19 dingen fout.
Ik ga je iets voorspellen. Dus je ziet de guy die het uitlegt, die zie je met een bepaalde emotie uitgedrukt in zijn gezicht. En dan zie je zo een screenshot van Voetbalmanager en dan zie je een cirkeltje met een pijltje erbij. Dat is hoe elke thumbnail van YouTube nu is.
Ja, precies. En dan begint het filmpje en denk ik, nou oké, ik geef het een kans. Ik ga het niet echt kijken, maar geef het een kans. En dan begint hij met, je denkt dat je vrij goed bent, Voetbalmanager. Dan denk ik, oh, dit klopt, ga verder. En you're not. En ik denk, oh nee. Oh nee, wat gaat er gebeuren?
Ja, waarschijnlijk heb je
de hele identiteit in duik.
En voor je het weet, ben je 2,5 uur verder, heb je 4 filmpjes, 5 filmpjes gekeken en ben je nog steeds niet goed in Voetbalmanager. Maar, ja,
ga je dan niet denken van, en wie ben jij dan om dat te beweren?
Hij is een guy die heel erg veel geld verdient met een stream over Voetbalmanager. Dus ik weet niet of je goed bent in het spel, maar hij is wel goed in zichzelf vermarkten als speler van het spel.
Ja. Maar dit is dus exact aan de hand, dat is ook onze hypothese, van als je nou alleen maar, en Arjen Lubach heeft het ook al een keer in het klein gedaan, van de fabeltjesfuik of zo noemde hij dat.
Ja,
dat als je een aantal filmpjes kijkt, dat je dan vervolgens alleen maar die filmpjes krijgt aanbevolen. Nou, alleen maar is overdreven, maar we hebben het met een aantal profielen hebben we dat gedaan. Het is echt verdeeld over politieke partijen.
Hier hebben we het met volgens mij was dat Esther Krabbedam, toch, Rando?
Ja,
heeft hij het over ons onderzoek gehad, wat leuk.
Nou, je hebt zo'n gids gemaakt, voor mij Bits of Freedom of iets wat daaraan vast zit. En daar kwam, je hebt dan zo'n website die heet TheirTube. En dan kun je inderdaad op basis van verschillende profielen, en iemand die extreem links is, iemand die heel erg natuur, whatever. En dan kun je zien hoe hun YouTube homepage eruit ziet. Dat is best wel interessant, want je ziet inderdaad de dingen. Ja, van sommigen zie je echt van, oh mijn god, dit is zo weird. En op sommige plekken is het ook heel subtiel. Dan zijn het onderwerpen waar jij misschien ook wel dingen over kijkt, maar dan net verteld door andere mensen uit een andere hoek. Dus dat is wel grappig. Ja,
dit hebben wij dus gedaan, ook met als basis de broncode van TheirTube, maar dan met Nederlandse politieke partijen. Dus hebben we eentje gemaakt met alleen maar linkse partijen, eentje met ecologisch bewuste partijen, eentje met partijen rechts van de VVD. 7 accounts, 1 basisaccount, een soort baseline. Vervolgens keken, wat krijg je dan aanbevolen? Wat wel grappig is dat de KRO, die hebben een heel datajournalistiek platform tegenwoordig, ook met goede datajournalisten en programmeurs, die hebben dus die code van TheirTube gepakt en dachten, dit kan beter. Die hebben gewoon een verbeterde versie ervan gemaakt en die is nu open source en die kan iedereen ook gewoon gebruiken. En die is gewoon daadwerkelijk beter, want ik heb de code van TheirTube ook geprobeerd te gebruiken. Ja, er zaten gewoon echt wel wat dingen die niet lekker werkten. En het werkte ook niet op een VPS bijvoorbeeld, dus zonder dat je server zonder grafische interface. En nu wel. Dus dat is echt wel tof. En daar kwamen dus inderdaad ongeveer dezelfde dingen uit. Al is het dus niet zo dat je alleen maar controversiële dingen krijgt als je die kijkt, maar ja, je krijgt ze wel. En wij hebben het natuurlijk best wel terughoudend gedaan. Dus als je stel dat je steeds radicaliseert, dus dat je steeds extremere content gaat kijken, dat hebben we niet eens kunnen. Dat hebben we niet eens onderzocht. We hebben alleen maar gekeken wat gebeurt er als je filmpjes van politieke partijen kijkt. En als je dan vervolgens controversiële video's kreeg aanbevolen op de tweede of derde of vierde plek, dan keken we daar niet eens naar. Dus er is nog heel veel qua radicalisering dat nog niet eens daaruit is gekomen.
Ja, maar kijk, nu heb je het over radicalisering. Maar ik blijf zelfs al hangen bij gewoon mij als gebruiker. Want ik heb YouTube Premium. Ik vind YouTube een heel fijn platform. En dat is waar ik heen ga als ik op bed lig en ik heb nog even een kwartier te doden. Maar mijn fuiken, om ze even zo te noemen, zijn echt heel erg oude gameconsoles. En die opnieuw leven inblazen. Daar gaan alle video's over. Dingen over NorthX en Bad Religion. Dus een beetje muziek. En gaming in zijn algemeen, vooral videogame Dunkey. En de laatste tijd, ik heb wat van die Foxpop video's zitten kijken. Dus ik krijg alleen maar video's van Foxpop. En op een gegeven moment gaat hij steeds oudere en steeds nieuwere. En hij blijft het maar proberen. Er komt gewoon niks anders tussen dan wat ik net opnoem. En als er een Lubach uitkomt, dan zie ik daar een paar van. Maar ik wil gewoon iets anders. Ik weet gewoon niet hoe ik een keer iets anders kan zien dan games en muziek. What the fuck?
Ik heb het dus met honkbalfilmpjes en nog een paar andere gekke dingen, ook wat punkmuziek en Rollercoaster Tycoon filmpjes.
Ik snap
dit.
Ik
moet even kijken.
Daar kom ik dus niet uit. En ja, waarschijnlijk moet ik het zelf gewoon doen. En moet ik iemand ontvolgen. Ik zit niet super vaak op YouTube, dus ik heb niet zo'n zin om daar te kijken naar wie volg ik nou eigenlijk precies, welke kanalen, waar ben ik op gesubscribed. Maar op een gegeven moment moet YouTube toch doorhebben dat het me niet zo heel veel interesseert, zou je zeggen.
Ik heb Avengers Endgame, Tony Shaves Rocket. Ik heb Boston Red Sox versus New York Yankees, 20 oktober 2004, Game 7. Mila Kunis blushes over Ashton on the Ellen DeGeneres Show. Geil. Craziest moments at UN General Assembly. Johnny Manziel makes the laziest play ever. Harrison Ford on the Indiana Jones theme song. Praises John Williams. Star Wars, Clone Wars, Anakin foreshadowing Darth Vader. En Smurfen lied met vader Mark, even tot hier, seizoen 5.
Maar geef dit eens duiding, daar ben je goed in. Die Star Wars dingen herken ik ook. Dus jij bent eigenlijk een sport, spel en popcultuur.
Achterklap. Dit is zeg maar, ken je die filmpjes van van fans ontmoeten de celebrities of celebrities ontmoeten de celebrity waar ze zelf een crush op hebben? Dat vind ik eigenlijk filmpjes. Dus die komen er bij mij voor. Nou ja, Clone Wars inderdaad spreekt voor zichzelf. Harrison Ford eigenlijk ook wel een beetje. Waar dat Smurfenlied van Mark, van vader Mark vandaan komt, ik heb geen idee, ik weet niet wat het is. Maar Johnny Manziel is NFL en Boston Red Sox is MLB. Dat zijn mijn top 8 filmpjes en Gaddafi.
Zijn dat allemaal wel dingen van kanalen waar je op geabonneerd bent?
Nee joh, dit is gewoon bovenaan. Dit staat gewoon home.
De bovenste 8 dus.
Ja.
Ik heb in de bovenste 8 letterlijk geen 1 zitten waar ik niet op geabonneerd ben.
Ik heb echt heel weinig abo dingen en dit zijn allemaal geen abo's voor mij.
Maar moet je nagaan, hè? Die algoritmes, dus ze verpesten de maatschappij. Ze maken ons allemaal knetterverslaafd. En aan het eind van de dag zijn we helemaal niet blij met onze aanbevelingen. Waarom leven we nog in deze wereld? Laten we gewoon een alternatief voor YouTube uit de grond stampen en dat beter doen, disrupten we die markt gewoon.
Oh, nou ja, waar echt wel wat voor te zeggen was, want Twitter doet het, ik ben dan zelf verslaafd aan Twitter. Twitter doet dit dus ook, maar dan met tweets. En ooit was de timeline gewoon lekker chronologisch, dus ja, dan ging je naar Twitter en zag je de laatste berichten. Maar nee, dat leverde niet genoeg engagement op. Dus nu krijg je ook gewoon de meest controversiële, de meest heftige dingen te zien. En dan moet ik wel zeggen dat het niet allemaal walgelijke content is, want ik volg alleen maar hele nette mensen. Maar je merkt wel dat of iets doet het heel goed op Twitter, of het wordt gewoon echt een beetje verborgen ergens onderin. Terwijl, niet dat chronologie nou de graadmeter is voor wat belangrijk is, maar een of ander algoritme dat op basis van likes bepaalt wat de rest van de wereld ook moet zien. Ja, of dat nou echt de manier is. Want
jij bent ook zo iemand die gaat in je hoofd al een kwartier van tevoren zitten denken van hoe goed scoort deze tweet en hoe kan ik hem zo schrijven dat hij goed scoort. Dus
ik? Wel, nee. Ik ben heel authentiek op Twitter.
Ja, authentiek, maar dan wel op zijn grappigst. Weet je wel, het is natuurlijk nooit iets dat je niet zelf verzonnen hebt. Je hebt het wel zelf bedacht. Het is wel echt. Maar het is ook wel een beetje met de kennis van wat scoort. En wat scoort, dat wordt niet bepaald door de mensen die like klikken. Dat wordt bepaald door het algoritme hoeveel die het onder de neuzen van andere kijkers dampen.
Ja, maar daar zit wel heel erg een relatie.
Jongens, ik heb net een filmpje aangeklikt die heet Waking Up a Thankful Doggo Having a Nightmare. En het is zo nice. YouTube, fuck you, ga weg.
Je bent een podcast aan het opnemen, wat doe je?
Ja, maar jullie lieten me naar de podcast YouTube
kijken. Het is sterker dan jij.
Ik kom het ander. Laat me met rust, oké?
Waarom heb je jezelf niet onder controle?
Oké, ik weet het. Ik doe mezelf en mijn vrienden pijn. Ik zal het niet meer doen.
Ik ben dus wel echt verslaafd aan Twitter, moet ik wel bekennen. Ik heb zelfs overwogen om gewoon mijn account weg te gooien. Maar dacht, dat is misschien wel iets te veel. Dan schiet ik mezelf iets te veel in de voet. Maar op een gegeven moment is het wel, kun je wel afvragen, is wat ik daaraan heb en de hoeveelheid tijd die het kost, ook mentaal. Dus niet alleen de tijd die het puur gerekend in minuten kost, maar ook processortijd in je brein, zeg maar. Is het dat echt wel waard? En ik merk wel, als ik bijvoorbeeld een weekend of een week op vakantie niet op Twitter zit, ja, dan ben ik zoveel meer zen. Dus maar ik kan er niet aan ontsnappen, want als journalist moet je haast wel. En er zijn ook de hacker community is best wel aanwezig op Twitter. Dus voor je gevoel moet je er wel op zitten en moet je wel zichtbaar zijn, want ja, een journalist is anno 2021 ook een beetje een merk, dus je moet jezelf ook een beetje promoten. Maar eigenlijk wil ik dat allemaal helemaal niet. Eigenlijk zou ik het liefst mijn Twitter-account denk ik wel morgen nog verwijderen. Nou, even nog één avondje scrollen. Morgen verwijderen.
Nee, maar nog één laatste keer. Nee, nou, ook, één keer. Nee, morgen stop ik.
Ja, precies.
Nee, maar nog één keertje dan.
En het dan nooit echt doen, ja.
Ja, ik snap het wel. Huh.
Het is dus kennelijk een ding om een filmpje te maken als je hond een nachtmerrie heeft om dan wakker te worden. Er zijn heel veel filmpjes.
God, op
gast. Ja, maar die krijg je dus nu gewoon de komende tijd aanbevolen. Maar dat vond ik dus wel
dat hoop ik.
Want jij kijkt nu alleen maar filmpjes, je subscribet er verder niet op. En dat was bij ons onderzoek dus ook zo. Dus we hebben geen foto's, we hebben op niks geabonneerd, we hebben alleen maar filmpjes gekeken. En dus puur op basis van je kijkgedrag, en dat is natuurlijk in eerste instantie een ontdekking van DareTube. Puur op basis van kijkbedrag denkt YouTube dus oké. Dus jij houdt van filmpjes van kabinetspartijen. Dat was trouwens qua controversiële dingen het meest saaie tussen aanhalingstekens account. Dus als je alleen maar video's kijkt van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, nou ja, dan gebeuren er niet zo heel veel gekke dingen in je timeline. Maar goed.
Boeiend. Heren, ik had het nog eventjes willen hebben over een ontwikkeling waar ik eigenlijk veel te weinig van weet.
Honkbal.
En die ik eigenlijk ook nog niet super goed uit kan leggen.
Honkbal?
Maar ik denk, ik ga het toch doen. En
honkbal.
Dan ga ik daarna proberen om de luisteraars me helemaal kapot te laten maken op onze Slack. Dat ik het allemaal niet goed genoeg heb gedaan. Oh, jij wou nog iets over honkbal zeggen?
Ja. Ik ben nu heel benieuwd waar je naartoe gaat.
Nee, maar honkbal, dat boeit toch helemaal niemand.
Ik
wou het even hebben over podcast 2.0. En ik begin dit verhaal, ik ben heel slecht in verhalen vertellen. Maar het verhaal begint ongeveer zo. Ik ben de afgelopen week gestalkt door meerdere mensen op onze Slack. En die zeiden, oh, dit moet je doen, dit moet je doen, dit moet je doen. En toen dacht ik, jongens, ik word helemaal naar. Wat moet ik nou weer doen? Het komt op het volgende neer. Oké. Podcasts zijn dus van die programmaatjes waar je in de app op kan abonneren. Maar achter de schermen is het eigenlijk een RSS-feed. En een RSS-feed bevat mp3's en een titel en wat tekst. Dus de techniek is eigenlijk heel saai. Nou, jij kent ook bitcoins, want bitcoins die zitten in de blockchain en bitcoins zijn tegenwoordig heel duur. Dus als je heel vroeg een bitcoin had, dan ben je nu heel rijk. En zo niet, ja, dan is het heel lastig om ertussen te komen. En je kunt er niet zoveel transacties mee doen, want er zijn te weinig blokken om transacties te doen. Dus transactiekosten zijn heel hoog. Nou, wat hebben de bitcoin gekkies en de fanatiekelingen en de echte crypto nerds nou weer bedacht? Ze hebben podcast apps ontwikkeld die als een soort donatiemodel decentraal met Satoshi via de via Lightning op de,
in de cloud.
Bitcoin blockchain een schil gemaakt om te doneren aan podcasts tijdens het luisteren. Dus op het moment dat jij een podcast gaat zitten luisteren, dan gaat er elke zoveel seconden een x aantal Satoshi naar die podcast toe, automatisch. En op die manier krijgt dus de podcast die het meest luistert ook automatisch het meeste geld. Ik vind dat op zich wel een heel erg toffe techniek. En het grappige daaraan is, vanuit technisch perspectief, is dat best wel indrukwekkend. Dus je hebt een podcastspeler, daar zit jouw Lightning Wallet in. Dus je hebt daar je Satoshi staan. Een Satoshi is 100 miljoenste bitcoin. Dus als jij 100 Satoshi hebt, dat is 10 cent of zo. Mm-hmm. Iets in die orde van grootte. En op het moment dat jij podcasts gaat luisteren die dit ondersteunen, dan krijg je die langzaam Satoshis van jou. En je kunt ze ook een boost geven, zo van dit is een fooi, dit was een leuk stukje, ik vind deze podcast gaaf. En het grappige is, die mensen op de Slack die begonnen mij dus te pushen van je moet dit gaan ondersteunen met Nerds op tafel. En toen gingen kijken, nou dat kan helemaal niet, want wij zijn gehost op R19, die ondersteunt dit helemaal niet. En Lightning is ook best wel ingewikkeld, dan moet je een eigen wallet hebben, een adres dat 24/7 beschikbaar is. En toen werd ik gewezen op de website satoshis.stream. Die link, ik tip hem straks, dan heb je die link ook. En wat doe je dan? Dan zit je in de podcastindex, dus podcastindex.org, de internationale openbare podcastindex, een adres van jouw podcast waar die Satoshis heen moeten, een Lightning adres. En iedereen die de apps gebruikt die dit ondersteunen, gaan dan automatisch Satoshis aan jou doneren. En ik dacht dus, dat zijn drie gekkies op onze Slack. We hebben al Patreon vriend van de show, we hebben al advertentieinkomsten. Dit gebeurt niet, niemand doet dat. En het moment dat ik dat adres openbaar maak, en het moment dat dat bij ons in die RSS-feed staat, beginnen er gewoon Satoshis binnen te druppelen.
Zijn we al rijk?
Oh jee.
Nou, Moon, Hoddle, Wen Lambo. We hebben een euro of zo. Iets in die orde van grootte.
Nou, dan moeten we nog belasting over afdragen natuurlijk.
Nee, want als het uiteindelijk winst blijkt te zijn wel. Maar op het moment dat er niks tegenover staat, hoeven mensen geen btw te betalen. Maar even, lang verhaal kort, vanuit technisch perspectief. Er is geen middleman. Niemand kan je tegenhouden. Het is gewoon online geld dat vrij over de hele wereld en landgrenzen heen kan bewegen. Je kunt gewoon podcasts doneren naarmate je er meer naar luistert. Ik bedoel, ik zeg niet er is een gat in de markt en hier gaan we rijk mee worden. Maar ik vind het wel echt heel cool bedacht en gemaakt.
Ja. Ik vind het cool. Ik vind het tof dat iemand heeft uitgewerkt en heeft gemaakt. Ik vind het tof dat het bestaat. Hetgeen ik er persoonlijk, voel je niet aangesproken, ga niet lopen snowflaken nou, niet zo tof aan vind, is waarom is het weer fucking Bitcoin? Waarom kunnen we dit niet gewoon met dollars doen?
Dat is wel waar. Nou ja, dat is dus...
Show me the money.
Dat is dus het probleem met euro's. Ik kan niet iemand in China even heel erg makkelijk 10 eurocent geven. Dat gaat gewoon niet. Maar iemand in China 100 Satoshi, dat is een makkie. Ja... Ik weet niet.
Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, mensen in China hebben geen PayPal natuurlijk.
Nee, en het is wel... ik weet niet.
Nee, maar
het
die vreten wel weer geld op en allemaal gezeik. Dus ik snap het wel, maar ja... volgens mij, ik lees hier... Ik kan ook wel zeggen, volgens mij... Maar bullshit. 100 miljoen Satoshi is 1 bitcoin.
Mm-hmm.
Dus als wij nu...
We moeten nog een klein stukje dus.
5 Satoshi per minuut vragen. En iedereen gaat luisteren. Hoe lang doen we er dan over voordat we een bitcoin hebben?
241 jaar.
Zo goed ben ik niet meer rekenen. Ik kan wel even kijken hoeveel Satoshis we nu hebben gekregen. De laatste 24 uur zijn er 800 Satoshis binnengekomen.
Oh, dat gaat niet bepaald hard, nee.
Nee. Dus het zijn ook niet zo heel veel luisteraars. Ja.
Satoshi moeten ze lappen dan om één hele aflevering te luisteren?
Het is zo dat je zelf kunt kiezen wat je doneert. Dus dat is net zoals bij Patreon. Zo van, hè, ik kan de kraan wagenwijd openzetten. Dus
het kan zomaar zijn dat er zo meteen iemand is en die zegt... Ah joh, ik heb 100 van die dingen. Hier heb je 1/10.
Dit is allemaal mogelijk. Ja.
In dat geval bestel ik overigens wel wat meer biertjes.
ik ben wel inderdaad een beetje met Floris zo van... dit is een beetje een oplossing die zoekt naar een probleem zo van... wat is er mis met Patreon? Wat is er mis met advertentieinkomsten? En hoezo kan ik mensen niet gewoon betalen met een tikkie? Maar ik blijf bij... Ik ben ook wel een beetje met de gekkies zo van... Het is technisch dusdanig cool en landsgrensoverschrijdend dat het is een klein beetje van de belofte van Bitcoin wordt ingewilligd.
Maar hoezo? Want ik vraag me wel af, ja, waarom moet dit nou weer via Bitcoin? Ik bedoel...
Dit kan niet met gewoon, euro's.
Dit kan letterlijk wel. Dit is echt al 10 jaar geleden, we dachten die gast van de Pirate Bay. Flatter of zo noemde die dat. Dat is nooit echt van de grond gekomen trouwens. Maar dat sloeg ook nergens op, want je moest dan een plugin installeren, geloof ik.
Ja, dit werkt wel.
Dingen door elkaar. Ja, maar dit hoeft niet via Bitcoin. Ja, leuk dat het kan, maar ja.
Ik zie het probleem eerder tegenovergesteld. Dit is de eerste keer dat wordt bewezen en niemand kan mij verbieden een podcast in Noord-Korea te gaan lopen steunen. Het grootste nadeel is vooral een Spotify en Apple gaan dit nooit implementeren. Dus om die reden komt het niet van de grond.
Maar kijk, je kunt natuurlijk best doen dat je dat je 10 euro per maand afdraagt aan zo'n app en dat die het dan evenredig verdeelt over de podcast die je luistert. Dit is letterlijk hoe Spotify werkt. Dus wat dat betreft, het hoeft niet per se via Bitcoin. Maar leuk dat het... Ik ben niet meer de Bitcoin-hater per se die ik denk ooit was. Maar ja, in dit geval zie ik niet per se in wat het...
Ooit voor het eerst Bitcoins kocht, toen dacht ik, dit gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar in theorie is de techniek van Bitcoin in staat om al het internationale geld te doen. Nou, daar moet je een beetje op terugkomen, want op dit moment je kunt niet genoeg transacties doen, blablabla, allerlei problemen. Maar de theorie dat je internationaal kunt handelen en niemand je tegen kan houden, dat vind ik nog steeds wel lekker. En dat het nu met Lightning en via podcast gewoon daadwerkelijk mogelijk is en je stelt het in en een kwartier later werkt het. Ja, toch, hè? Als ik dan die teen in dat water steek en ik snuffel weer even aan die technische dingetjes die de Bitcoin community maakt. Het werkt godverdomme wel. Ja, ik heb een kwartier later opeens Satoshi op mijn rekening. Ja,
ja maar ja. Winnie. Ja, dat als ik jouw geld overmaak, staat het nu tegenwoordig ook, ja.
Nee,
okay. Ga je nu een euro overmaken, Randal?
Dat is goed. Je hebt mijn rekeningnummer, dat stond vast in een of ander datalek. Maar nee, laten we erover ophouden. Maar ik vind het wel iets... Ik weet niet. Vanuit technisch perspectief is het gewoon te gaaf voor mij om compleet te negeren. Misschien moeten we een keer Adam Curry toch nog...
Hetgeen ik er dus wel heel tof aan vind... Er zijn een paar dingen die ik hier heel tof aan vind. RSS met een MP3, dat is, laten we voorzichtig zeggen, vrij beperkt. Ja. Dat geeft je niet superveel mogelijkheden. Chapters en dat soort spullen is heel moeilijk. In de gaten houden of nou inzicht krijgen in tot hoever mensen luisteren, dat soort dingen, is gewoon heel ingewikkeld. Dat soort stuk vind ik heel cool. Wat ik ook tof vind, is dat het een mogelijkheid biedt om een andere inkomstenbron aan te boren. Dat vind ik ook veel. Zoals je zelf al aangaf, het probleem zit er natuurlijk in de adoptie.
Mm-hmm.
Dus ja, dan misschien moeten ze pivoten. Kunnen ze iets anders ermee doen?
Heren, ik vind het hoogste tijd voor de vragen van de luisteraars, wat jullie. Er zijn er een heleboel. Kunnen we daar nog eventjes lekker doorheen meanderen? Goed gebruik, ik denk, met de klok mee. Floris eerst, dan Joost, Jurian, dan ik.
Jongen, jouw klok ziet er heel anders uit dan de mijne.
Dat is altijd.
Ja, kun je nog één keer de volgorde noemen?
Floris, dan Joost, dan Jurian, dan Randal.
Oké.
Okay. Ja, dat is precies een kruis bij mij. Dat is precies goed. Ja,
je hoeft alleen maar te onthouden volgorde. Dat je naar Joost komt.
Dat is alfabetische volgorde, is prima.
Oké, okay, dat is cool. Zal ik dan lekker beginnen met Doekie? Doekie vraagt een hele hoop vragen, dus ik ga ze ook allemaal vragen. Komt ie aan. Joost, heb je al een schotel op het dak?
Nee.
Waarom niet?
Goeie, de vraagsteller is ingelezen. Nou, het belangrijkste, en ik vrees wel dat mijn wederhelft dat niet zo ver in de podcast gaat maken, dus ik kan er niet nu hier overtuigen, maar mijn vriendin is er niet heel erg van overtuigd dat een esthetische meerwaarde is voor ons huis. Nee, en officieel mag het ook niet van mijn huisbaas, geloof ik, maar
Hoezo? Het is ook, juist, dus dat ding is prachtig. En dat je er wat zenders mee op kan pikken, is bijzaak. Dat is een leuke bijkomstigheid.
Nee, maar tegenwoordig, volgens mij staat het best wel vaak in standaard huurcontracten dat het niet mag. Maar misschien kan ik hem nog wel overtuigen. Maar zou overtuigen is, of mijn vriendin moet ik zeggen, overtuigen is toch denk ik wel wat lastiger. Maar ja, ik kan natuurlijk best stiekem zo'n ding. Ik bedoel, ik ben gewoon beslissingsbevoegd. Ik ben meerderjarig inmiddels. Dus ik kan gewoon een satellietschotel bestellen en dan hem ophangen. Maar dat is ook weer niet zo heel netjes.
Er is nog één workaround, Joost. Die moet ik je echt even cadeau doen. Ze werken ook achter glas.
Ja, ze kunnen dus
je kunt
binnen.
Ze ook op een standaard neerzetten binnen. En nee, maar, luister, maar ja. Dat is kut. Dat is kut. Dat is heel erg kut. Maar dan heb je daar wel je dure schotel staan. Die kan ook niet meer terug. En ja, dan zeg je vriendin op een gegeven moment, nou ja, hang hem dan maar op. Ik ga hem hier in de huiskamer laten staan. En dan heb je gewonnen.
Maar dit is ook niet, dit is ook wel een beetje psychologische oorlogsvoering. Ik probeer een iets gezondere relatie te hebben dan dat. Maar het is een optie, dat wil ik wel toegeven. Maar ja, tegelijkertijd heb ik zoiets van, ja, heb ik echt meer televisie? Er stond ook een vraag in over koordkutten, geloof ik. De vraag, heb ik echt meer televisie nodig en meer nieuwstelevisie? Want ik zou het vooral doen om bijvoorbeeld CNN te kunnen ontvangen. Terwijl, ja, ik heb nu een paar maanden geen televisieabonnement meer. En eigenlijk bevalt dat ook op zich wel. Want ik keek best wel vaak graag nieuwstelevisie. Ja, dat doe ik dus nu niet echt meer.
En ik daarom kan wil je een schotel.
Dat is inderdaad waarom ik een schotel wil. Ja, want daarmee kun je.
Sorry, ik ga je onderbreken, want ik heb nog twee vragen.
Oké, okay, ja.
Dat betekent dat ik er al twee weg heb gestreept nu. Want je antwoord was te lang. Oké, okay, welke satelliet is je favoriet?
Ik denk de Astra 2 op 28,2 graden, als ik het goed heb.
En waarom die?
Nou, omdat je daar gratis BBC en nog een aantal Britse zenders en CNN allemaal in HD kunt opvangen.
Dank u vriendelijk. Ja. Dat waren mijn vragen. Nou ja, Doekies vragen.
Wie was er
nu? Dat is jouzelf.
Oh, dat ben ik zelf. Maar het zijn wel vooral vragen aan mij.
Dat mag.
Komt er een reunieaflevering met Daniel en Joost, vraagt Hasi.
Nou, dat is dan de helft van die vraag zou je kunnen beantwoorden.
Ja, ik ben wel voor, dus dan moeten we Daniel nog even overtuigen.
Nou, ik zie wel kans hoor. Alleen wat mij betreft dan niet in het remote vaarwater. Dat moeten we doen als
nee,
het
nee, dat en moet wel een keer, dit, ja, als dat kan.
Dit klinkt als, zeg maar, als zeg maar het hele Hugo de Jonge traject straks afgelegd is.
2 juli kan het.
Twee juli, is dat op dinsdag?
Als we weer eens keer een techpodcast festival of een M-Night Live doen, dat we daar dan weer eens een keer met z'n vijf aanschrijven.
Ja, dat vind ik wel een goed idee, ja.
Oh. Dat is misschien dan wel
de... Ik snap je, maar ik heb een tegenvoorstel. Mag dat?
Nee.
Nee, dat gaat hem niet worden.
jammer. Ik wilde voorstellen om met z'n vijven naar een strand aan het IJsselmeer te vertrekken. Met brandhout en barbecues en bier en opnameapparatuur. En dan met elkaar te gaan opnemen.
Ik vind het wel lekker om dan om een kampvuur te zitten. Allemaal met een lange kabel naar de opnameapparatuur in die midden ligt. En dat je dan gewoon achteroverleunend met de microfoon in je hand zit te kletsen. Dat dig ik wel.
Ja.
Daar ben ik het wel mee.
Ja, maar dan suggereer ik wel, hoeveel ik ook van de stad en het IJsselmeer hou. Ik denk dat dan op zich voor het verhaal strand met uitzicht op de Noordzee wel sterker is.
Ja,
maar ik weet niet of je daar fikkie mag steken. Dat is wel
nou, dat en het geluid. Continu de zee op de achtergrond. Ik wist niet of dat wel handig zou zijn.
Tessel.
Moeten onze luisteraars de hele tijd plassen.
Tessel,
ja. Hier heb je enige
plek, skuumkoppen, alles.
Op de achtergrond.
Ja. Op Tessel heb je wel een strand van een kilometer diep. Dus als je dan gewoon een beetje bij de duinen blijft, dan zit het wel goed.
Ik weet niet hoe ons expense account eruit ziet, maar ik zat in één keer aan Fiji.
Nee, ik heb mij laten vertellen dat ons expense account dat nog niet toelaat. We hebben nog iets meer satoshis voor nodig. Via
ja, dan moeten we iets meer reclame maken voor fietsen.com en benenwagen.eu.
Ik heb jullie ook nog niet over auto.nl gehoord. Dat is ook alweer afgelopen.
Ja, nee, die wilde niet meer betalen op de een of andere
manier. Ja, godverdorie. Dus dat wordt hem alweer niet voor visie. Lekker dan.
Ja.
Ja. Hey, volgens mij ben ik aan de beurt met een vraag. En dat is leuk, want ik heb nog helemaal niet eens gekeken. Krijn Soeteman, die vraagt. Je bent op zondag met Lubach geweest. De laatste nog wel. Hoe voelt dat? Is het nu uitgespeeld?
Ja, volgens mij was dit zelfs ook de eerste keer dat ik zelf in zondag... Ze hebben volgens mij wel een keer eerder iets met een verhaal van mij gedaan. Maar de eerste keer dat ik zelf... En dan niet pratend, althans wel pratend, maar niet met mijn hoofd. Ook wel mijn hoofd trouwens, maar een stilte was een plaatje. Maar toch, inderdaad, eindelijk toch nog een keer zondag met Lubach kunnen maken. Dat was wel, ja. Ik, wat ze altijd wel super goed doen, is dan pakken ze je verhaal en dan weten ze toch, ja, dit was natuurlijk echt gewoon een kort comedisch stukje. Maar ze pakken dan nieuwsverhalen en dan weten ze toch weer op zo'n manier uit te leggen dat veel mensen die er eerst misschien, nou ja, geen mening over hadden of geen gedachten over hadden, dat weten ze dan toch te verpakken als iets wat wel echt overkomt. Misschien wel beter dan, nou ja, toch veel andere media ervoor weten te zorgen. Dus en dan is het wel echt tof dat ze gewoon je verhaal meenemen. Ja. Ja.
Ik plak deze nog even aan vast, doe ik gewoon. Want op de schrijfwijze ga ik vanuit dat ik het zo uitspreek. Michele Huiberts, die vraagt, hoe is het leven na je optreden bij Lubach?
Het is opeens veel beter weer. Dat vind ik, ja, het leven is opeens zonniger. En
fair point. Sinds jij op Lubach bent geweest, is het echt beter weer.
De dagen duren langer. Ja, het was wel echt.
Het was ook duidelijk verschil. We verzetten de klok en ineens was jij op Lubach. Hadden we veel eerder moeten doen.
Ja, nou ja, inderdaad. Dat hebben we toch al een aantal keer gedaan, maar nooit met effect.
Ja.
Sorry, mag ik even, want ik weet niet hoe het in dit gezelschap is, maar ik vind het echt kut dat Lubach stopt. Ik hoop wel dat hij of met iets nieuws komt dat erop lijkt, maar dat zal wel niet. Of dat iemand anders die handschoen aantrekt.
Ik vind het super jammer dat hij stopt. Tegelijkertijd vind ik het ook wel ergens iets. Ja, ik weet niet of eng het goede woord is, maar wij hebben hier natuurlijk Nilver gehad van Volt. En die gaf in haar verhaal al aan van, ja, doordat wij op Lubach zijn genoemd en in een positief daglicht werden gesteld, dat hij heeft ons een enorme boost gegeven. Dat programma heeft wel echt veel macht en veel invloed. En de positieve kant daarvan is, ze bereiken, ze hebben over het algemeen een hele goede boodschap en ze bereiken mensen die door andere publicaties niet per se bereikt worden. Dus dat is heel sterk. Maar tegelijkertijd zit er ook altijd een kleur aan en nu profiteert dan toevallig een partij als Volt, maar dat had in theorie elke partij kunnen zijn. Ik vind het ook wel ergens een beetje veel invloed voor een toch satirisch bedoeld programma.
Ja, ik wou zeggen, het zou het satire met Lubach moeten noemen.
Ja, nee, dat is natuurlijk voor een groot deel ook. Hè, want je hebt dat fantastische lied gehad van Niet naar Nieuwsuur, weet je wel. Dat heb ik van genoten, echt heerlijk. Ja, ik zing het nog elke dag. Weet je, maar dat is zeg maar de cream of the crop. Dat is wat ze moeten doen, wat ze moeten maken. En daar, dat is wat ze onsterfelijk maakt. Maar de informatieve en toch vaak ook opinierende dingen komen heel veel mensen heel hard binnen. En dat merk je gewoon heel tastbaar aan een Volt. Dat gewoon overnight volgens mij toen in de prognoses van 1 naar 4 sprong en uiteindelijk op 3 is beland in de kamer. Ja, dat zijn gewoon hele serieuze dingen. Waar zij dan in 13 minuten tijd een totaal andere draai aan geven. Met invloed op een heel land.
Nou ja, kijk ook naar dat WEF-referendum over de inlichtingenwet. Mm-hmm. Ik denk dat je best een case kunt maken dat er zondag met Lubach dat referendum er misschien wel nooit was gekomen. En op zich is het natuurlijk, er zijn wel meer journalistieke programma's die wel invloed hebben, die worden bekeken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel jammer dat ze altijd toch een beetje hebben volgehouden dat het humor is en geen journalistiek. En ja, dan loop je het misschien toch een beetje weg voor die verantwoordelijkheid. Maar ik vind het wel echt jammer dat ze stoppen, dat wel, ja.
Ik ga net als dat ik eerder deed in deze uitzending van YouTube, oké, dat algoritme heeft nadelen, maar voor mij als gebruiker heeft het ook nadelen. Zo zie ik dat ook bij Zondag met Lubach. Exact dat programma is de manier waarop ik nieuws het allerliefst consumeer. Iemand die het helemaal kapot destilleert naar 13 heerlijke minuten. En het beste voorbeeld is John Oliver uit de States. Hmm. Waar ik gewoon echt een broertje fucking dood aan begin te krijgen, is dat de allerbeste podcasts komen allemaal uit de States. Bijvoorbeeld The Daily van de New York Times is gewoon onmiskenbaar een steengoede podcast. Maar het zijn allemaal onderwerpen ver van mijn bed. Ik ben een beetje Amerika moe. John Oliver, extreem goed. Dat is gewoon veel beter dan Lubach nog. Maar exact hetzelfde format. En dat gaat allemaal over minimumloon voor mensen in de VS. I don't care. Dat is te ver van mijn bed. Beetje.
Die arme
het
mensen.
Het feit dat een programma van dat gewoon exact dit format is een groot gapend gat in mijn persoonlijke mediabehoefte nu. Ik hoop echt dat iemand die handschoen aantrekt. Want en dan even zijlinks, het bijkomende voordeel was, ik kan me niet herinneren met Lubach echt heel erg ooit oneens te zijn geweest. Dus jij had veel invloed, maar dan dacht ik achteraf wel van, haha, wel de invloed die ik graag wilde zien.
Ja, hij past wel heel goed in onze filterbubbel.
Nou, ik vind de kritiek is volkomen terecht hoor, daar niet van. Maar ja, iedereen mag dat programma maken. Ik bedoel, als hij nou alleen al had gezegd, ik ben daadwerkelijk journalist en ik heb ook journalistieke invloed, dan had ik gedacht, nou, dan maait hij veel gras voor de voeten van die kritiek weg. Ik zag dat vandaag ook bij Jorik Blijberg, natuurlijk, van de Signaalwaarde podcast. En die heeft hier ook twee keer aan tafel gezeten. Die begint inmiddels ook, ondanks dat hij geen journalist is, wel echt politieke invloed te hebben. Hij zit bij BNR, Radio 1, overal wordt hij uitgenodigd. En alles wat hij zegt, wordt daadwerkelijk gezien door Hugo de Jonge. Hugo de Jonge liked ook tweaks van Jorik. Dus ja, je kunt er niet omheen dat die jongen in een jaar tijd toch met zijn Twitterdraadjes een soort invloed is gaan hebben. En het is ook een invloed waar ik het wel mee eens kan zijn. Dus ik vind het ingewikkeld
om. Hij is de Arjen Lubach van de corona
statistiek. Ja, misschien wel een klein beetje. Zou kunnen. Maar goed, dan...
Signaalwaarde in principe, die mannen met z'n drieën.
Dus oké, de conclusie is, Zondag met Lubach was een mooi programma. Hij had ook wel veel journalistieke invloed. En dat hij er nu niet meer is, is zowel lastig als mooi tegelijk of zo. Ingewikkeld. Volgende vraag.
Het is ingewikkeld. Ik ga het missen, maar ik snap het ook wel weer.
Oké. Ik ga de volgende vraag stellen en ik verklaar jullie allemaal voor amateurs. Want de vraag die het allerbest was, het allerleukst en het meest op zijn plaats, dat was de eerste vraag en ook de bovenste vraag in de lijst. Dus die hadden jullie allemaal kunnen stellen, maar het is mijn beurt. Tim vraagt, heb je nou in hemelsnaam al een nieuwe kussensloop, Joost?
Nee, maar het ding was, ik moest inderdaad, wanneer heb ik dit verteld? Ik denk dat het wel al tijdens de coronapandemie was, maar dat zal wel een jaar geleden zijn geweest inmiddels. Het ging om kussenvulling, maar die moet ik denk ik echt al 3 jaar kopen.
Je hebt een keer in een Met Nerds om tafel aflevering gezegd van, oh shit, ik verzin me net dat ik mijn kussenvulling moet vervangen. Ik moet even nieuw bestellen. Help me herinneren op
Slack. Super relevante mededeling ooit ook. Maar ja, nee, ik heb het nog steeds niet gedaan. Er zijn een heleboel dingen die ik in de tussentijd wel heb gedaan. Een baby ervoor zorgen dat hij na een jaar gewoon kan rondkruipen en dergelijke. Ik ben verhuisd. Allerlei dingen gedaan. Maar nee, ik heb geen... ik heb een huis verkocht ook. Maar ik heb geen kussenslopen. Nee.
Geen kussens verkocht.
Kussenvulling. Maar het is ook... Ik weet ook niet waar het moet. Dus ik
koop gewoon een nieuw kussen, man. Zo duur zijn die dingen niet.
Nee, maar het is wel een goed kussen. Althans, het was een duur kussen. Dus dan ga ik ervan uit dat het goed is.
Breng het naar de stoomrij. Lekker.
Nee, maar hij is gewoon een beetje slap geworden. En ja, ik weet niet waar ik dan heen moet. En waarschijnlijk kost het ook weer te veel geld. Daar heb ik dan geen zin in. Dus het is gewoon makkelijker om het uit te stellen dan om het nu te doen. En dat geldt voor heel veel dingen in mijn leven.
En dan had je niet moeten zeggen dat we je aan moesten helpen herinneren. Dit ga je de rest van je leven
horen. Nee, ik moet het wel echt gaan doen. Ja. Maar dat is toch waanzinnig. Ik bedoel,
zal ik je helpen dan?
Het is zo makkelijk. Gewoon erheen lopen, kijken welk merk het is, naar de winkel gaan en misschien gewoon een nieuw kussen kopen. En toch... Ja.
Maar zal ik je helpen om je te motiveren om nieuw kussen te kopen, Joost?
Ja, oh nee, dit wil ik niet horen, dit verhaal.
Oké, elke nacht verlies jij op je hoofd minimaal 150 milliliter vocht.
Ja, maar ik doe hem wel in de was, de kussensloop.
Ja, de sloop. Dus maar dat gaat door je sloop heen je kussen in. Dus jouw kussen in die afgelopen, laten we zeggen, 3 jaar... heeft minstens 10 liter van jouw zweet te verduren gehad. Misschien wordt het gewoon tijd voor een nieuwe vriend.
Heb je toch een wasmachine voor?
Niet elke kussen kan gewoon in de wasmachine.
Oh, ook je kussen, ja, dat is waar. Ik dacht dat het nog over kussens lopen.
Goed, even voor de luisteraar die denkt van, hoezo gaat het nu over kussens? Joost heeft dit 1,5 jaar geleden gezegd in onze podcast. En hij komt weer een keer langs. De eerste vraag die gesteld wordt gaat hierover. En dat krijgt gelijk 26 likes. Dus even voor de context.
Het is belangrijk.
Mensen zijn betrokken.
Ja, dat is wel waar.
Ja.
Vraag van Floris.
Ja. Is een nieuw kussen?
Ja, ik denk gewoon een nieuwe, man.
Misschien wel het beste. Ja, maar dan moet je dus waar naar een winkel gaan eigenlijk en het uitproberen.
Nee, maar je kan toch achterhalen welk model, merkmodel en type of zo je hebt. Ja, en dan bestel je die gewoon nog een keer.
Dat zou kunnen inderdaad, ja.
Je kunt het niet in de winkel uitproberen, want exacte hard of zachtheid van jouw bed is van invloed op welk kussen je hebt.
Dit is toch niet te doen?
Dat is een van de weinige nadelen of voordelen van een Hastens bed hebben. Is dat je gewoon zegt, ik heb die en die en ik heb soft en ik moet dus en dat en dat kussen. En dan
nog
weet
een voordeel, dat je kunt humblebraggen dat je een Hastens bed hebt. Dat is ook wel echt een voordeel.
Ja. fijn bed hoor, maar euro per slaapcomfort, kun je weinig slechtere deals vinden.
Ja, ik heb een bed van, hoe heet het ook alweer? Iets met Swiss Sense.
Swiss Sense.
Oh, ik moet er telkens aan de film denken. Ik moet dan denken aan de Sixth Sense. Maar dit slaapt wel beter, prima. Gelukkig. Ja, nee, maar het is prima bed. Dus ik ben helemaal tevreden. Alleen,
ik heb een Pullman en die is ook... Ik had ooit een Alping en die heb ik toen ingewisseld, omdat die niet lekker was. En ik had 3 maanden volledige garantie, dus toen kreeg ik daarna een Pullman. En die was veel beter. En daar lig ik nu 11 jaar later nog steeds op. Dus die is, goed.
Vraag voor Floris.
Ja, nee, Floris is zich nu aan het afvragen hoe lang hij nog met zijn bed gaat doen.
Wanneer heb jij je kussen voor het laatst vervangen?
Toen wij weer in Zaandam naar loods 5 mochten. Dus hoe lang is dat geleden? Halfjaartje hooguit? Nou, hebben wij nieuwe kussens gekocht. En sinds vorige week hebben we een nieuw dekbed. Nu is het tijd voor een nieuwe vraag. Machiel vraagt, zegt eigenlijk... AstraZeneca en EU delen verbale prikjes uit over productietegenvallen. Dat was een interessante kop. Andere kop was, kerstboomverkopers verwachten piek. Of bijvoorbeeld, onvoorspelbaar oud en nieuw door kortere lontjes. Dit soort headlines met woordspelingen zie je regelmatig langskomen bij de NOS. Ze worden gretig gedeeld in kanalen zoals Dead Jokes en andere social media. Proberen de schrijvers van de NOS hun werk op deze manier gewoon leuk te houden of is er een andere strategie?
Ik zou het echt niet weten. Ik kan alleen voor mezelf... Ja, dat is een beetje een suf antwoord. Maar ik werk niet op de online redactie. Dus ik zit daar gewoon wat verder vanaf. Dus ik maak wel verhalen voor online. Maar ik zit niet dagelijks tussen mensen die dit soort dingen bepalen. Ik af en toe... Als ik naar mezelf kijk en af en toe een grapje kan geen kwaad. Je moet er denk ik wel voorzichtig mee zijn. Maar ja, kijk. Er zijn natuurlijk verhalen waar het niet bij kan, denk ik. Ja, dus zodra het over moord en doodslag gaat, is het natuurlijk uit den boze. Maar... Dat kan gewoon.
Mevrouw
niet,
de Boer voelde prikkelig gevoel.
Ja, nou ja, dan moet je niet gaan laten rijmen of zo inderdaad. Maar ja, op zich kan dat geen kwaad, denk ik toch. Maar ik zou het echt niet weten. Nee, ik zal het eens vragen.
Mag ik een klein pact met je sluiten? Want ik weet dat je dit wel degelijk kan. Dat jij de titel voor deze aflevering van Met Nerds om tafel verzint? Ben ik wel benieuwd.
Ja, is goed.
Dan mag je daarop je creativiteit botvieren.
Het ging te weinig over honkbal, wordt dan de...
Ja, dat zou goed kunnen. Nou ja, misschien heb je nog een kans als er een vraag tussen staat. Die mag je dan nu uitzoeken.
Volgens mij niet. Tenzij Jurjan Ubach nu een vraag stelt. Dat zou kunnen.
Nee, maar jij bent aan de beurt.
Ben ik aan de beurt.
Er is geen honkbalvraag.
Nee, er is geen honkbalvraag. Nou, het ging net al heel even over de satellietschotel. Hoe gaat het met kortkutten? Ja, best wel goed eigenlijk. Maar ik moet wel zeggen dat kortkutten tegenwoordig best wel makkelijk is. Want je neemt gewoon NLZiet en dan heb je alsnog gewoon NPO, RTL, SBS. Dus is het echt kortkutten of meer kortshaven dat je gewoon een deel van je bundel opzegt?
Kortshaven.
Ja, nee, maar dat is een term. Maar ik heb geen traditioneel televisieabonnement meer. Het enige wat ik dus mis, ja, af en toe zou je misschien wel iets op de Belg willen kijken of naar de BBC. Dat kan ook niet meer, dat is wel zonde. Trouwens, het kan wel, want mijn Ziggo-signaal doet het gewoon nog steeds. Maar dat terzijde. Ik gebruik het niet meer, maar het doet het gewoon nog. Ik ben benieuwd, hoe lang zou zoiets blijven werken? Geen idee. En CNN mis ik, maar voor de rest is het echt heel, heel goed te doen, eigenlijk. En ook de Duitse bijvoorbeeld, als je Duitse tv wil kijken. Niet dat ik Duits kan, maar ik zou wel beter willen worden in Duits. Dus nou, ik heb alvast de apps gedownload. Nu kan ik nog maar Duits te leren, weet je wel. Ik ben al op de helft. Dat kan gewoon allemaal via Apple TV apps. Dus dat werkt best wel prima. Alleen af en toe zijn er nog echt wel soort black spots die je niet kunt opvullen.
We schijnen wel iemand te kennen die heel goed kan helpen met Duits leren.
Zeker, ja. Maar je moet werk en privé ook niet te veel door elkaar laten lopen. Maar ja, jullie doen niet anders. Dus zou kunnen.
Ah. Jurian.
Yeah. Kijk eens helemaal onderaan, Jur.
Ja, maar... Arnoud Wokke, die vraagt... aan welk verhaal heb je heel veel tijd besteed, maar is uiteindelijk niets geworden?
Ja, het gevaar is natuurlijk dat het altijd nog een verhaal kan worden, hè? Maar het ging elders al over Rian van Rijbroek. Ik had wat vragen ook getwitterd van, heb je tips? Ja, stuur ze vooral in. Nou, daar heb ik echt wel wat tijd in gestopt, maar niet echt iets gevonden. Maar ook een verhaal bij een bepaalde overheidsorganisatie over de ICT ervan. WOP-verzoek gedaan, echt super lang mee bezig geweest. echt heel lang. Ik denk wel alles bij elkaar. Nou, ik denk wel 3/4 jaar of zo. Dat het een beetje op de achtergrond sluimerde. En dat lijkt gewoon niet zo'n interessant verhaal te zijn. Maar misschien ook wel. Dus het zou kunnen dat het toch nog... En ik vind het moeilijk om op een gegeven moment te zeggen van... Oké, het is echt geen verhaal. Ik ga er niks mee doen. Want het, ja, misschien is er wel een verhaal, maar zie ik het gewoon nog niet. Dus ik heb
maar
niet
is
echt
dat
verhalen...
Omdat je te veel invested bent?
Ja, maar ook toch ook dat je bang bent dat iemand anders dan straks... een andere journalist... diezelfde informatie heeft en er wel een verhaal van maakt. En dat je dan...
of een andere twist aan geeft of zo.
Pakt. Ja, en dat je dan 's ochtends de Volkskrant pakt. Dat heb ik ook wel eens gehad. Ik dacht van, nou, dit is geen verhaal. En dan is het wel een verhaal als je er gewoon anders naar kijkt. Of dan heb ik gedacht van, dit is te klein. En dan, ja, het hoeft natuurlijk ook niet per se... Als het voor de NOS geen nieuws is... kan het natuurlijk voor een andere site wel... of voor een krant wel nieuws zijn. Maar ik vind het moeilijk om iets echt 100% af te schieten dan. Dus ik heb dit verhaal ook nog steeds een beetje op een laag pitje staan. Ik denk van, ja, misschien is het wel een verhaal. Dus ik durf nog niet te vertellen welke overheidsinstelling het is.
Je had het net over tips en er zat ook een vraag tussen over van Simon over wat is je favoriete obscure telegramgroep? Nou ja, ik ga je natuurlijk niet vragen om al je geheimen prijs te geven, maar is het zo dat sommige verhalen komen gewoon domweg uit een tip? Iemand die jou iets tipt, wat diegene misschien wel alleen aan jou tipt en dat wordt een verhaal. En een ander verhaal heb je zelf ergens in de krochten van het internet ontdekt. Komt allebei gewoon voor?
Ik moet wel zeggen, ik denk dat de krochten van het internet, daar zit iemand als Daniel Verlaan denk ik beter in dan ik. Zo'n verhaal als van vorige week, dat komt natuurlijk wel een beetje uit. Dat was wel een tip trouwens. Heel vaak begint het toch ook wel met tips, maar niet altijd. Heel vaak ook gewoon eigen nieuwsgierigheid. En ik maak natuurlijk meer verhalen dan alleen maar over bijvoorbeeld hacken en zo. Dus ook over algoritmes, laatst over overheden die algoritmes gebruiken. Ik wilde weten wat doen gemeenten precies op dat gebied. Gebruiken die algoritmes om fraude op te sporen? Nou, het antwoord was ja. Dat is trouwens ook een tip. Nu ik erover nadenk, dat iemand zegt van... Hey, je moet hier eens naar kijken. Ja, dat gebeurt eigenlijk best wel vaak. Want ja, ik ben ook maar één journalist. En ik vind het leuk om heel veel verschillende dingen te doen. Dus niet alleen maar verhalen te maken over datalekken bijvoorbeeld. Of alleen maar verhalen over algoritmes. Maar dat betekent ook dat je toch ook wel een beetje afhankelijk bent van je netwerk. Want ik kan gewoon niet alles volgen. En ik moet wel zeggen, wat ik wel jammer vind, is dat veel mensen dan toch denken van, nou, ik tip het. Dat zal bij andere journalisten ook zo zijn. Van, ik tip het wel niet, want hij heeft het waarschijnlijk toch al gezien.
Ja, precies.
Dat merk ik heel vaak. Dat mensen denken van, ah ja, je wil iemand ook niet. Ik heb dat zelf ook. Ik wil iemand niet spammen of zo. Weet je wel, je wil iemand niet tot last zijn. Dus dat mensen toch wel vaak denken van, nou, ik stuur wel niks, want hij zal het toch wel weten. Maar heel vaak is dat toch niet zo.
Maar zonder daarop verder in te zoomen, maar is het plausibel dat iemand als jij in zijn werk ooit telegramgroepen in de gaten zou houden? Of komt dat gewoon überhaupt niet voor?
Ja, wel zeker wel rond. Zeker rond die. Ja. Het is niet echt mijn onderwerp. Hè? Dus ik help er wel collega's bij, maar het is niet zo dat ik zelf echt. Ja, soms is het wel een reden om bijvoorbeeld mee te kijken in een Telegram groep. Bijvoorbeeld als er rellen zijn of zo. Hè, dan wil je wel weten wat gebeurt daar. Daar zijn we dan heel secuur in.
Ja, maar je bent niet echt een standaard undercover journalist, zeg maar. Je zegt net al heel treffend, Daniel Verlaan, die heeft een beetje. Die staat erom bekend dat hij ook wel eens de onderwereld induikt. En dan ga je dus echt een beetje undercover in zekere zin. Is niet echt jouw.
Ja, ik doe dat wel veel. Veel minder. En er zijn ook wel wat groepen waar bijvoorbeeld allerlei hekgeneuzel voorbij komt. Ja, daar kijk ik soms ook wel in mee. Maar ja, je moet er ook wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want je wil ook niet dat er een groep is van 40 man, waarvan 30 journalisten of zo. Je moet er wel een beetje...
en het moet ook nog wel nieuws zijn.
En dan heb je ook nog dingen zoals je ergens in mengen en zo. Dat is allemaal wel... Journalistiek is dat ook allemaal wel heel gevoelig.
Ik heb een vraag van Niels, want ik ben aan de beurt. En die vraag is, wat is de beste game die je tot nu toe via Game Pass hebt ontdekt?
Nou, ik moet wel... Ja, ik gebruik dus nu Game Pass inderdaad. Ik denk Star Wars Jedi Knight was wel echt leuk, maar die heb ik weer niet uitgespeeld. En dat is wel weer het nadeel van Game Pass, dat je op een gegeven moment denkt... Ik ben bijvoorbeeld begonnen aan... hoe heet het ook weer?
Bedoel je Star Wars Jedi Fallen Order?
Wat zei ik?
Jedi Knight.
Ja. Die staat
klinkt echt als een boom. Maar ja, inderdaad, Jedi Fallen Order. Die was best leuk, maar die heb ik voor de helft uitgespeeld. Ik ben laatst begonnen aan Fallout 4, volgens mij. Moet ik nog mee verder. Maar omdat je dus geen geld betaalt voor de individuele games, heb ik in ieder geval minder snel dat ik denk van, oh ja, daar moet ik mee verder. En dat is wel, ik heb laatst een spel gedownload, weer verwijderd, nooit gespeeld. Dat is wel echt een nadeel van Game Pass. Maar de Jedi game, ja, Jedi Fallen Order, die was wel echt
Zijn best wel veel theorieën van slimmere mensen die dan het idee hebben dat in de toekomst games sowieso wat meer hap-snap gaan worden. Beetje net omdat zeg maar de aandachtspannen sterker op de proef gesteld wordt als je niet per game inderdaad 60 euro neertelt. Maar en net als Netflix. Ik bedoel, als je een nieuwe Netflix-serie getipt krijgt van een vriend, geef je 2 afleveringen. Als je dan niet gepakt bent, dan is het misschien aan de vision. Dan kijk je er even door. Maar dan... en dan is het klaar. Dus, en er zijn best wel veel mensen die het idee hebben dat bij gaming ook gaat gebeuren. Ik weet dat Ron Forstemans van Gamer, die heeft er volgens mij een tijdje geleden een keer een artikel over geschreven. Dat is wel de moeite waard. Maar er zijn nog wel meer mensen die daar ideeën over. Maar dat is
ja, ik kan me wel voorstellen. Ja, dat misschien, want je hebt nu bijvoorbeeld bij sommige games duurt het gewoon echt een uur voordat het op gang is. En ja. Dan weet ik gewoon ergens in mijn achterhoofd. Nee, er zijn nog 200 games.
Ja, nog erger. Er staan natuurlijk ook gewoon games op waarvan ik je nu al kan vertellen dat als je hem wil uitspelen, je 80 uur verder bent, op zijn minst. Ja, er zijn best wel veel mensen die zeggen, 80 uur. Nou, met mijn, stel je hebt kinderen, stel je hebt een drukke baan. Nou, als 80 uur zou voor jou misschien wel eens een half jaar kunnen betekenen. Ja, heb jij zin in een half jaar dezelfde? En dan moet je hem inderdaad iedere keer dat je kunt gamen, moet je ook echt die game gaan spelen, anders ga je hem nooit uitspelen. Dus neem Red Dead Redemption 2. Dat heeft best wel wat effort nodig. Nou ja, als zo'n subscription based model waarbij alle games in principe included zijn in je subscription. Als dat de standaard zal blijken in de toekomst, ben ik heel benieuwd hoeveel 100-urige games er nog gaan verschijnen.
Nou ja, het heeft ook wel een voordeel, want ik had denk ik zelf nooit Forza gekocht. Want ik ben niet per se een race game speler. Maar inmiddels heb ik toch echt wel denk ik wel 30 uur in Forza doorgebracht. Terwijl ik dat anders nooit had gekocht. Dus je probeert ook wel sneller dingen.
Ja, maar Forza dat sluit zeg maar... Als jij 10 uur wil besteden aan een game, dan sluit Forza jou niet uit. Forza geeft je dan steeds al een prima ervaring. Zeker. En als jij de 160 uur wil besteden, kan dat ook. Maar als jij maar 10 uur wil besteden, kan je beter niet aan Red Dead Redemption
beginnen. Maar het heeft dus ook... Dat je niet hoeft te betalen voor een losse game. Ja, jij bent dat natuurlijk gewend als gamesjournalist. Want jij kunt alles spelen. Maar voor mij is dat een hele nieuwe ervaring. Dat je gewoon... Dat geldt.
Top value. Het is echt heel goed.
Ja, dus het heeft wel voordelen. Het heeft ook wel zeker wel voordelen. Maar in ieder geval, ja, ik denk dat het leukste game misschien toch wel Forza trouwens. Ja.
Forza Horizon 4 hebben we het dan over, toch?
Ja, ja zeker. Ja.
Mooi antwoord. Ik heb dat tegenovergestelde probleem, want ik heb heel af en toe tegenwoordig avonden dat ik denk, hé shit, ik verveel me, wat ga ik doen? En dan zit ik op de bank en dan zit ik op een gegeven moment YouTube-video's te kijken. Dan denk ik, god, deze tijd kan nuttiger, want dit boeit me niet zo. En dan hoop ik dat ik weer eens een game vind waar ik zoveel zin in heb dat ik in de auto onderweg terug van mijn werk denk, oh god, ik kan niet wachten tot ik die game kan spelen. En ik heb die game niet meer echt. En dat zou eigenlijk wel een gat in de markt kunnen zijn voor mij. Zeg maar. En dat is raar. Ik realiseer me dat net pas. Ik realiseer me ook dat we 8 vragen hebben gedaan. Allemaal 2, dus dat is best wel eerlijk. Dan is het nu tijd voor de tips, toch? Only fair. Okay. Ja. Vind je ook niet?
Zelf kopwoorden maar aanhouden dan.
Ja, precies. Floris, geef jij de eerste tips.
Oké, jongens. Ik heb een hele simpele kleine tip. Ik luister graag muziek. Dat gaat niet zo vaak, want ik zit, vind ik veel, 6 uur per dag of zo in videocalls. Maar via Taylor Swift, die ik laatst heb getipt, ben ik een andere Amerikaanse dame tegengekomen. En die is ook een beetje pop-country-achtig. Super zoet ook. En ze is volgens mij helemaal niet zo bekend, dus dat vond ik heel grappig. Ik hou van zoete, sappige muziek. En deze dame heet Kacey Musgraves. Ik vind het leuk. Dus ik zorg voor een linkje naar haar YouTube. En dan kunnen jullie gaan luisteren.
Wacht even, het genre zoet-sappig doet me niet zoveel. Is het pop, punk of EDM?
Nee, het hangt een beetje tussen. Nou, het is een beetje... Het is pop met een country-achtig...
Toch van Taylor Swift hoek dus.
Ja.
Oké, fair.
Ja, ik vond het vet.
Oké. Dan was Joost, volgens de reglementen.
Ja, en ik heb meteen 5 tips.
Oh, fuck.
Zijn het er 5? Ja, het zijn er 5. Eerste is de koffiejongens. Misschien kennen jullie het al wel. Ik heb niet alle tips in de gaten gehouden de afgelopen tijd, maar... Ik heb zo'n espresso-machine en ik vind het best wel irritant eigenlijk. Elke keer als ik zo'n cup erin doe, dat ik dan weet van... Ja, shit, er gaat weer wat aluminium in, weet je wat? Waarom zijn die cups in vredesnaam van aluminium? Ja, omdat ze dan lang goed blijven. Maar er is dus een Nederlandse start-up, de Koffiejongens, en die sturen je gewoon 1 keer per maand, of zo vaak je wil, sturen ze je via de post, via de pakketpost, maar het past door de brievenbus, een pakketje met koffiecups. En die zijn dan ook biologisch afbreekbaar. Er is nog wel wat discussie of ze wel of niet in de biobak mogen. Officieel is de richtlijn van niet, omdat dan het gevaar is dat mensen sneller hun Nespresso-cups ook bij het in de biobak gooien. Maar ik vind dat een beetje een onzin-argument, want iets is biologisch afbreekbaar of niet. En het smaakt ook best wel lekker. Ik moet zeggen dat ik nog niet helemaal weet of ik er permanent op overstap. Maar ja, het eerste pakket was €14 of zo voor 60 cups. Dus dat vond ik wel de moeite waard om even te proberen. Wat ik wel een aardige film vond. En ik zag dat de kritieken waren een beetje gemengd. Op Rotten Tomatoes was 80% van de recensenten positief. En iets van 30 of 40% van de kijkers. En meestal denk ik van oké, deze film is echt de highbrow voor mij. Weet je wel. Dus dit is een film die recensenten heel tof vinden. Maar kijkers niet. Maar ja, toch zijn we eraan begonnen. I Care A Lot heet de film. En het is een best wel zwarte komedie. Ja, is het echt een komedie? Nee, ook niet echt. Maar het is een beetje, het is lastig te beschrijven. Het plot is eigenlijk al zo naar als ik het nu vertel dat niemand het gaat kijken. Want op zichzelf, het eerste half uur denk je, dit wordt echt een hele nare film. Het gaat over mensen die echt zwaar misbruik maken van andere mensen. Niet psychologisch of seksueel, maar financieel. Maar daarna wordt het eigenlijk best wel, nee, niet grappig, maar nou, ik zou hem gewoon kijken. Android Auto is sinds vandaag, op het moment dat we dit opnemen, beschikbaar in Nederland. Ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd misschien net fijner dan CarPlay, maar het is een close finish. En de Kink FM app is vandaag ook bijgewerkt voor Android Auto meteen. Nou, ik ben een van de laatste mensen in dit land zonder DAB Plus radio in zijn auto, geloof ik. Want dat was €4 per maand duurder, dus dat vond ik onnodig. Radio fans, die verachten mij nu, maar ik had geen zin om daar €4 per maand aan te betalen voor DAB Plus. Maar dan heb ik dus ook geen Kink FM in de auto, terwijl ik dat wel een oké radiozender vind. Maar met de Android app kan dat dus nu wel. Tenminste, ik heb nog niet kunnen testen, want ik heb mijn auto nog steeds niet terug. Maar ik neem aan dat het vandaag gewoon werkt, want de Kink FM app is bijgewerkt en doet het nu met Android Auto. Nog een tip, ik ben lid geworden van Natuurmonumenten, want ik wilde iets meer de natuur sponsoren. En dan krijg je zo'n heel hip boekje. En er staat een hele hippe wandeling in, die best wel tof is. Dat is eigenlijk, het is wel als je wat meer in het noorden van het land woont of in het oosten, is het iets beter te bereizen. Als je wat meer in het zuiden woont of rond Amsterdam is het wat lastiger. Maar het Waterloopbos in, daar woon ik tegenwoordig. Shit. Ah, kut. Opzek. Maar goed. Daar is een wandelbos gemaakt. En dat was ooit de plek waar grote waterkeringen en andere waterprojecten werden getest. Dus niet, dat waren echt schaalmodellen. Want ja, er waren nog geen computermodellen. Dus er zijn allemaal damprojecten eigenlijk in het klein gebouwd. Niet per se dat het er qua architectuur heel erg op lijkt, maar meer de mechanieken die daarvoor werden gebruikt. Die zijn daar op een kleine schaal gebouwd om te kijken hoe het water reageerde. En dat bestaat dus nog, al is het gewoon al 50 jaar niet gebruikt. En daar is nu een heel bos omheen gegroeid. Nou, het is best wel grappig om doorheen te lopen, want je ziet wel nog een beetje hoe het er, als je goed kijkt, herken je er wel bepaalde, er staan ook bordjes bij, je herkent er wel de waterprojecten in, die later dus ook echt zijn gebouwd. Dus bijvoorbeeld een deel van de Rotterdamse haven is daar dan gewoon getest om te kijken hoe het water daar reageert. En tot slot, donderdag begint het nieuwe honkbalseizoen. Ja, ik weet dat veel mensen denken dat het een saaie sport is. Ik dacht dat zelf ook altijd.
Honkbal is de bom.
Jij hebt het gespeeld.
Ja.
Ik moet zeggen dat het me als speelsport dan niet super leuk lijkt, omdat je zo gewoon
heel veel. Je maakt geen vrienden vandaag, Joost. Zo op de valreep.
Als kijksport, ik vind het dus echt fantastisch. Het is eigenlijk schaken met 160 km per uur. Vroeger dacht ik van, waarom gebeurt er zo'n groot deel van de tijd niks? Hè? Dus waarom wordt er zo weinig gerend? Maar dan gebeurt het juist. Dat realiseerde ik me pas toen ik voor het eerst naar een wedstrijd was gegaan.
Wat ik heel grappig vind is, ik volg honkbal nu jaar of 16, 15, zoiets. En jij bent natuurlijk nu, zeg maar, net begonnen. Je volgt nu, denk ik, 2 jaar of zo,
ja,
3 jaar.
Ja,
dus ik vind het heel grappig dat ik, zeg maar, in jou een aantal, jij bent, zeg maar, nog stapjes aan het zetten die ik dan heel lang geleden, weet je, de tactieken en zo en de verschillende pitches leren herkennen. Dat vind ik heel grappig om mee te maken vanaf de zijlijn. Dat,
ja,
dat wel leuk om te
ik
zien.
Ik ben echt nog een newbie, hoor. Dus ik ben nu aan het kijken. Ik probeer nu, en wat dat betreft is het fijn dat donderdag het seizoen begint, want dan zijn de camera's beter, dus dan kun je beter zien wat voor pitches ze gooien. En ik probeer dat nog een beetje, ja, ik probeer dat nog een beetje in te schatten, want wat ik zei, ik ben echt nog een newbie. Maar ik vind het dus best wel lekker eigenlijk en rustgevend om iets te hebben wat echt helemaal niks met mijn werk te maken heeft, maar waar ik me echt wel in kan verdiepen en nou ja.
Weet je al wat framing is?
Dat heb ik wel ergens ooit gelezen, maar nee, niet direct.
Als een catcher een bal vangt, dan zal die dan door de impact van de bal verschuift de handschoen natuurlijk altijd een klein beetje. En hij zal hem daarna altijd een beetje terughalen naar de, naar de slagzone. Dus als hij hem buiten de slagzone vangt, dan zal hij door de impact van de bal zijn hand altijd een klein beetje terughalen naar de slagzone. Zodat het voor de umpire achter hem lijkt alsof hij hem binnen de slagzone ving, waardoor het een slag is.
In plaats van volgens mij heb ik dit ooit wel gelezen, maar er is zo ontzettend veel informatie dat je het... Ik ben nu aan mijn tweede honkbal tactiekboek bezig. Dus dit ben ik denk weer vergeten, want er is echt gewoon heel veel. Maar gelukkig zijn er gewoon 7 dagen per week wedstrijden. Dat vind ik ook fijn, hè? Ik bedoel, ik wil niet rekening houden met 1 keer per week een wedstrijd kijken. Het is gewoon fijn dat het er is wanneer je het wil. Nou, zondag begint het. Het is wel redelijk prijzig om te kijken.
Donderdag.
Donderdag, ja. MLB.tv betaal je $140 of zo, inclusief Texas. En heel Texas.
Heeft ESPN Nederland nog wedstrijden, weet je dat?
Ja, volgens mij wel wat. Maar ik moet zeggen dat het me wel... Ik heb een tijdje ESPN International gehad. Of Fox Sports heette het toen nog. En ja, echt veel boeiende wedstrijden werden toch niet uitgezonden ten faveur van NFL. Wat op zich logisch is qua interesse, maar ook wel... Dus volgens mij, sommige World Series... We gaan nu wel heel erg diep erop in misschien, maar sommige World Series... wedstrijden werden niet eens uitgezonden. Dus als je het echt goed wil kijken, is MLB.tv wel de place.
Ja, nee, dan nog een aansluitend tip daarvoor. Als je dat wil, wacht even Vaderdag af. Want op Vaderdag dumpt MLB.tv vaak de prijs een klein beetje naar beneden. Want hè, dat is een leuk cadeautje voor je papa. Of voor jezelf natuurlijk. En dan, ik bedoel, tuurlijk, als honkbalfan wil je meteen kijken. Maar in alle eerlijkheid, het reguliere seizoen duurt tot eind september. Dus die eerste paar maanden die kun je makkelijk missen. En dan voor een prikje en even later instappen. Is ook gewoon een optie.
Ik heb er niet verteld aan mijn wederhelft dat dit een optie was. Dus het is goed dat ze niet tot het einde luistert.
Nice. Nou, Jur?
Ja, ik heb 2 tips. 1. Outriders is een game die komt deze week uit en is meteen gratis op Game Pass. Het is een third-person shooter die je bij voorkeur online met een aantal mensen speelt. Dus ik hoop dat ik nog vrienden heb die ook Game Pass hebben, die dan met mij gezellig op de Xbox willen spelen. Want ik moet er waarschijnlijk nog wel iets over gaan schrijven ook, dus dat kan hartstikke gezellig worden. Dat is tip 1. Eigenlijk met name voor jullie een tip. Niet zozeer voor de luisteraars ook. Prima. En 2 is een vacature tip. En die kwam ik toevallig net tegen. Maar nu ben ik de vacature... Oh, hier is hij. Ik ga hem gewoon een heel klein beetje... Ik ga hem een heel klein beetje voorlezen namelijk. Wat ga je doen? Omdat door de uitgestelde opening van het park de achtbanen langer stil moeten staan, zoeken we iemand die ze in beweging blijft houden. Als tester ga jij elke ochtend na een niet al te zwaar ontbijt een kopje koffie het park op en alle achtbanen van Walibi Holland controleren en testen. In samenwerking met de technische dienst voer jij... Nou goed, je weet waar, je voelt nu wel een beetje waar ik heen gaat. Walibi Holland is op zoek naar een achtbaantester, gaat om een tijdelijke functie die te bekleden is, in ieder geval tot het park weer volledig open kan gaan. Je moet meerdere keren per dag in de achtbanen, ook op meerdere plekken in de achtbaan, en daar dan verslag over uitbrengen. Dus nou, heb je een beetje tijd over en de komende en wel zin in een leuke bijbaan, dan zou ik zeggen ga naar walibiholland.recruity.com. Nou ja, goed, we linken het wel. En daar kun je alles vinden over de vacature achtbaantester.
Waarom werk je nog steeds bij Tweakers?
Ja, waarom werk je bij de NOS?
Omdat als je een huis wil kopen, is een Outlook van meer dan een paar maanden wel een pre op zich.
Ik neem nu onbetaald verlof de komende 3 maanden.
Inderdaad.
Dit is toch fantastisch? Dit is toch heerlijk?
Ja. Ik nog even kort, want ik heb er niet zoveel. Satoshis.stream heb ik al getipt. Dat is een site waar je met weinig poespas jouw podcast zo kunt bouwen dat er Satoshis jouw kant op komen. Er zijn 2 dingen die je nodig hebt. Een link in je URL. Die website helpt je om dat in de podcast directory te krijgen. En het andere wat je nodig hebt is een Lightning adres. Dat adres heb je misschien niet zelf. En zo niet, dan helpt die website je erbij. Dus dat is een ideale website. De tweede tip is heel voorbarig en ik durf hem toch wel te geven. Op Netflix was er een post geleden een documentaire Cowspiracy. En dat was 1 van de 3 documentaires die mij uiteindelijk vegetariër heeft gemaakt. De andere zijn Earthlings en The Game Changers. Dus dat zijn de 3 documentaires die mij vegetariër hebben gemaakt. Er is nu een nieuwe documentaire van dezelfde makers als Cowspiracy. Die heet Seaspiracy. Sommige mensen denken dat die eigenlijk... de Conspiracy van zee had moeten heten. Maar dat is eigenlijk waar Cowspiracy ging over de veeteelt boven land gaat Seaspiracy over het leegroven van de oceanen. En dat dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed is voor de planeet. Dus dat zijn mijn tips. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis. Hij was weer terug. Joost, wat fijn dat je er weer eens bent, man. Altijd ja, welkom, dat weet je. Andere panelleden zijn Maarten Woerkom, veel te druk, met signaalwaarde natuurlijk. Ruurt Sanders, altijd bij Tech45 te horen. Frederik Zevenbergen, die is heel erg bezig met het uitdelen van vaccins. Dus ja, we zitten hier soms ook met z'n drieën. Onze gastnerd van vandaag was dus Joost Schellevis. Wat zeg je?
Alsof dat een straf is.
Ja, nee, dat niet. Maar ja,
nou, ik hoop het niet.
Nee. Onze gastnerd van vandaag was dus een beetje gekscherend. Joost Schellevis. Joost, dank voor je deelname. Kunnen mensen nog ergens meer over jou te weten komen? Of projecten waar je mee bezig bent, aandacht die je verdient?
NOS.nl. Nee, en ja, ik ga mijn Twitter-account niet verwijderen. Dus dat is uiteindelijk wel de belangrijkste.
Place to be, de enige echte.
Schellevis.net.
Ook
is mijn website.
Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website met nerdsomtafel.nl of mnot.nl. En als je onze Slack nou joint, dan zitten daar bijna 1900 nerds voor je klaar om je welkom te heten en te vragen of jij jezelf in 4 emojis of minder kunt omschrijven. Stel vragen aan ons en onze gastnerds in het kanaal. Vragen van luisteraars, praat mee in het kanaal, napraten. Suggereer gastnerds in het kanaal gastnerds. Dat komt dus af en toe ook helemaal goed. Dus gastnerds die je daar... tipt, die komen wel eens aan tafel. En vorige week heb ik een blunder begaan. We hadden het namelijk over thuisautomatisering. En ik heb mensen per ongeluk doorverwezen naar DIY. Maar dat had natuurlijk Domotica moeten zijn. Er is een Domotica-kanaal. Mijn excuses.
Hebben we daar twee aparte kanalen voor?
Ja.
Nee, inderdaad. Het zijn twee verschillende dingen.
Ja, DIY hoor, is...
Ik zie synergiekansen.
Ja. Nou, ga die kansen lekker pakken. Word je nou vriend van de show van ons, dan mag je in de lounge. Koop je merch, dan doe je dat op onze website. En Nerdbier is te vinden op nerdbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Ja, maar niet voordat we hebben gezegd dat er misschien binnenkort wel weer nieuws aan zit te komen op het gebied van Nerdbier.
Inderdaad. Misschien
maar
wel.
Maar is nu nog te vroeg,
maar... F5'en kan geen kwaad vanaf nu. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.